Goed, geachte aanwezige kijkers thuis, een iets minder drukke publieke tribune, ondanks het feit dat we vandaag nog 14 agendapunten te bespreken hebben. Om te voorkomen dat het weer middernacht wordt, bezoek aan het college om to the point te zijn met het stellen van de vragen en de beantwoording van de vragen. We beginnen bij agendapunt 6, dat is het actieplan projecten centrum. En volgens mij zijn we weer aangewand over links, dus weer Poel, PvdA.
Ja, voorzitter. Wij beperken ons in deze commissievergadering tot het stellen van een aantal vragen. En zullen ons standpunt ook wat meer uitgebreid verwoorden in de raad van 26 maart, tenminste dat denk ik. Toch maak ik enige opmerkingen. Het doet ons in elk geval deugd dat ook een groot aantal activiteiten en projecten vanuit het verleden, want we waren ambitieus, of dat zijn we eigenlijk nog steeds, moet ik eigenlijk zeggen, maar we waren in ieder geval danig ambitieus en een hoop projecten vanuit het verleden zijn toch in voorbereiding dan wel uitvoering. Dus zo slecht was het vorige beleid nog niet. Het is alleen jammer dat dit college, natuurlijk, we hebben een economische crisis en daar worden we mee geconfronteerd. En ja, dan vind ik toch een beetje te weinig uitstralen dat we ook in kansen denken als het gaat om de actieplannen zoals die nu voorliggen. Dus in die zin vindt onze fractie het ook wel wat mager buiten de activiteiten en projecten die reeds vanuit het verleden zijn opgestart. Kijk, een zwaanplein weer volledig parkeerterrein maken en een tuin van de oblaten openbaar, los van verkopen of dat allemaal mogelijk is. Ja, dat zijn geen actieplannen of projecten, denk ik, waar we prijzen mee winnen of de geschiedenis mee schrijven. Aan de andere kant de aanpak van de Molenstraat Noord- en Zuidwethouder, dat is dringend noodzakelijk en dat onderschrijft mijn fractie in elk geval van harte. Waarbij ik in elk geval in het verleden heb meegegeven dat het fenomeen van aanloopstraat en op basis daarvan zeg maar de invulling, dat je daar toch nog eens kritisch naar moet kijken. Want als het economisch tijd tegen zit, dan zul je wellicht toch ook beleidsmatig wat andere invulling aan moeten geven, dat er andere mogelijkheden zijn. Maar ik vind het toch wat mager, wat passief en terughoudend, terwijl ik juist met u als wethouder nog niet zo lang geleden heb gezegd van god, wij gaan nu volgend jaar, dat was dan weliswaar ten aanzien van het woningbouwprogramma, controleren op het proactieve. En ik vind hier toch wat meer een defensieve houding en ja, dat vind ik toch een gemiste kans. Maar goed, aan u om daar uiteraard ook uw antwoord op te geven. Ja, de eerste vraag die had al een beetje betrekking op het agendapunt van afgelopen maandag. Het streven naar samenhang en synergie en dan zie je toch een ad hoc school op een locatie waar nogal wat kritiek op was, maar dat is inmiddels even in de ijskast gezet. Ik doelde dan op het Maletcollege. Maar tegelijkertijd, kijk, het Homburgterrein, daar hebben we natuurlijk ook over besloten, laat dat duidelijk zijn. Maar toch, hoe langer je erover nadenkt en ook weer met meer mensen praat en uw eigen partij had begin december daar nog een uitstekende avond over, dan zie je toch dat daar een goede invulling mogelijk zou moeten zijn in het verlengde van het centrum van Kuik. Ook omdat er in het stuk staat dat het Homburgterrein toch als een economisch versterkende factor zou worden gezien. En ja, we hebben in al onze wijsheid tussen aanhalingstekens besloten om er toch maar industrieterrein van te maken. Maar ik denk, zolang dat nog niet ingevuld is, zullen we daar toch nog eens een keer een heroverweging over op los moeten laten. Want het blijft toch een hele belangrijke allocatie. Ja, economische stagnatie en stagnerende woningmarkt, ja, zijn natuurlijk marktfactoren waar je niet aan voorbij komt. Maar de geschiedenis leert ook dat het van voorbijgaande aard is. Afgelopen maandag hadden we het er ook al over. En dan is het toch, denk ik, moet je niet te snel van een bepaalde visie afstappen. Een visie die ook in het verleden heeft laten zien dat we toch een groot aantal projecten in uitvoering en is genomen. Dus in die zin zou onze fractie niet al te snel van een lopende visie af willen stappen. Tijdelijk een andere functie, dat kan ik me iets bij voorstellen. Maar de vraag is, hoe ziet u dat praktisch, hè? Buiten bijvoorbeeld het tijdelijk bestemmen van een locatie tot parkeerterrein, groen of speelplek. Veel andere mogelijkheden zijn er niet, denk ik, om iets tijdelijk tot een andere plek te bestemmen. Ja, en indien een andere visie of andere functie, dan zal in ieder geval toch een mate van passiviteit die wij toch zien niet tot nieuwe plannen leiden. Dus ik zou toch nog eens een keer een appel willen doen, wethouder. Proactief de markt op, maak werk van kansen die ook een crisis kan bieden. Want uw eigen avond in begin december, die was heel duidelijk stimulerend daarin. Spreek hiervoor de juiste instanties aan en zoek de samenwerking in de regio. En maak aan de hand daarvan en al die mogelijkheden toch een wat proactiever integraal plan. Dat zijn wat opmerkingen en wel vragen door elkaar heen, zoals u begrijpt. Enerzijds, nogmaals, ik begrijp de situatie op dit moment. En anderzijds, ik denk dat er toch wat meer boost nodig is om daar toch wat meer van te maken als wat er hier op dit moment ligt. Dat is in eerste instantie waar ik het bij laat, voorzitter.
Dank u. Mevrouw Tervelde, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. We zijn in ieder geval als GroenLinks blij dat we een keer een mooi overzichtje krijgen van alle projecten die spelen in het centrum. We hebben daar nog wel een aantal vragen over. Allereerst op pagina 6 stond: veel projecten verkeren nog in een voorbereidend planstadium. Vooral de grote projecten waarbij de gemeente als grondeigenaar optreedt lijken te stagneren. Kunt u uitleggen waarom het juist deze projecten zijn die stagneren? Verder stond in het stuk dat 1/3 van alle projecten geen relatie heeft met de vastgestelde ruimtelijke en stedenbouwkundige visie. Dat verbaast ons. Zou u daar misschien iets meer over uit kunnen leggen? En vroegen wij ons ook nog af wat het vervallen van de bouwclaim, wat bij een aantal projecten staat, nou concreet betekent. Tot zover.
D66, de heer Van der Hoogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een goed overzicht naar ons idee van de verschillende projecten met prioriteiten en bijbehorende status en actie. Ik denk dat dat op zich een prima stuk is als het daarover gaat. En ons idee zit het eigenlijk de finesse in de laatste zin van de aanbevelingen van het onderzoeksbureau, van het rapport. En daarin acht het DTNP, dat is dan het onderzoeksbureau, het van belang het ruimtelijk beleid te heroverwegen. En ja, de eenvoudige vraag zou kunnen zijn aan de wethouder hoe hij tegenover deze aanbeveling staat en in hoeverre hij die zou kunnen gaan uitvoeren. Het is wat dat betreft ons iets te eenvoudig om in feite een afwachtende houding aan te nemen. Dus een beetje de aansluiting op wat Rob Poel net betoogde. En wij denken dat het ruimtelijk beleid niet weer een nieuwe herziening komen. Met andere woorden, een herdefinitie. Graag antwoord van de wethouder.
Dank u. ABC, de heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Wat dit onderwerp betreft, wij kunnen ons wel verenigen met het rapport wat hier ligt. Wij willen ons eigenlijk alleen maar beperken tot een suggestie en een flankerende opmerking. Voor zover we weten heeft het voormalig arbeidsbureau op het plein bij de Zwaanstraat nog geen bestemming. En wij doen de suggestie om die plek ook te gaan gebruiken voor het parkeren, zodat daar een echt plein ontstaat, wat dan ook ingericht kan worden tot een aantrekkelijk geheel. En ten aanzien van Homburg, dat blijft ons een beetje achtervolgen. Daar vinden we dus wel dat het college zich in moet spannen om daar zo snel mogelijk ontwikkeling op gang te brengen. Het kost klauwen met geld, maar dan wordt het aanzien van kijken ook behoorlijk verbeterd. Dank u wel.
PLC, de heer Geraad.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst meer goede inventarisatie en het aangeven wat er op dit moment de belangrijkste punten zijn. PLC kan zich vinden in de keuze van 3 belangrijke projecten. Wijzen op subsidiemogelijkheden, Victor Hugo. Waar stemmen wij precies mee in? De rest doet de rest niet meer mee? Of komt er een nieuwe visie aan bod? Hebben we nu nog niet over de inhoud van de projecten? Let wel bij de visie op open plekken invullen en winkelcentrum concentreren. Voor zover eerst termijn.
VVD, de heer Gertsen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wat jammer dat het er ligt, dit stuk. Maar het is wel de realiteit van waar we op dit moment mee te maken hebben. En wij denken wel dat het heel erg verstandig is om ook gewoon realisme te brengen in de projecten die in het centrum zich afspelen. realisme ten aanzien van het ambitieniveau, maar ook realisme daar waar je je capaciteit op inzet. Heb ik het goed, wethouder, is dat de opsomming zoals die hier staat, en met name over het passief en het actief benaderen van de projecten die hier genoemd zijn, is dat u toch wel degelijk alle kansen die zich aandienen ten aanzien van projecten waar nu passief staat en waar u denk ik doelt op van nou, het eerste initiatief ligt bij de markt. Tenminste, zo vat ik het maar op, hè, waar de gemeente dan ook zeg maar faciliterend zou moeten optreden, is dat u alles uit de kast trekt om daar waar zich die kansen voordoen ook daadwerkelijk met beide handen aan te pakken. Realisme, maar nogmaals, jammer dat het er ligt. Ook wij hadden natuurlijk, helemaal als je onderdeel uitmaakt van een coalitie en vertegenwoordigers daarvan in het college heeft zitten, liever wat anders verteld. Wat we in 4 jaar tijd aan projecten allemaal gerealiseerd hebben. Maar realisme voert de boventoon en wij kunnen ons dan ook vinden in hetgene wat hier voorgesteld wordt.
CDA, de heer Hendricks.
Ja, voorzitter, het is al door de nodige collega's opgemerkt. Wat hier staat is voor een deel logisch, gelet op marktontwikkelingen. Op zich onderschrijven wij dat ook. Eén concrete vraag is CU, het jongerencentrum. Dat zien we eigenlijk niet terug in het overzicht. En de vraag is wel eventjes wat daar de stand van zaken is en hoeverre we dat als project wel of niet gaan definiëren. Twee, ik denk ook dat wij richting de raad nog wat uitgebreider op dit onderwerp zullen terugkomen. Als je kijkt naar het centrum van Kuik, dan dat de Molenstraat aangepakt moet worden, zijn we met z'n allen heel erg over eens. Dat is ontzettend belangrijk. Maar ik word ook wel even getriggerd door de opmerking van de heer Van der Hoge. Die zegt, ja, moeten we niet, zoals ook in de aanbevelingen staat, is heroriënteren hoe wij denken over ons centrum. Daar is ooit over nagedacht, in een bepaald tijdsgevricht, met een bepaald toekomstperspectief. En je zou denk ik heel realistisch kunnen betogen dat dit document wat daar ligt voor ons als raad de aansporing zou moeten zijn om daar misschien eens een keer, en dat doen we natuurlijk al wel bij onze ontwikkelvisie, maar ook ruimtelijk eens zouden moeten kijken wat wij met het centrum moeten. En misschien dan op een heel andere keuze uitkomen als bijvoorbeeld de assenstructuur die we hebben. Ik zeg niet dat het zou moeten, maar wellicht dat we daar toch als raad, als kaderstellend orgaan, toch wat meer mee moeten. En dan ook, ik noem er een voorbeeld uit, als je kijkt naar de Maasboulevard, los wel, dat zijn wat acties nu die daar lopen. Maar daar zouden we met z'n allen misschien toch ook wat meer ambitie moeten tonen om de verblijfskwaliteit daar te verbeteren. Het is niet uitgesloten dat wij daar in richting raad ook op terug zullen komen. Ja, realisme en ambitie, maar misschien ook wel een aanzet om eens op een geheel nieuwe manier naar ons centrum te gaan kijken.
Goed, wethouder, een aantal opmerkingen, suggesties, een paar vragen, dus even aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb er meer dan een paar gehoord. Een paar is bij mij 2, maar het aantal vragen op zich is beperkt. Er werd gesproken over de Homburg-terrein. Er is natuurlijk een besluit over genomen over het Homburg. En om op dit moment de bestemming te houden zoals die is. Het Homburg-terrein zelf is buiten deze studie gebleven. Hè. Het is echt tussen de spoorlijn en de Maas en de Hapsebaan en de Beersebaan. Ja, ik ben het met ieder eens als wij met elkaar gaan zeggen van dat we iets met het Homburg-terrein moeten gaan doen. Hè, maar die vindt u niet terug in deze studie. Dus in zoverre is dat in ieder geval een zorg die we wel delen met elkaar. Alleen komt hier niet naar voren. Er wordt gesproken over defensief en actief, passief, faciliterend. Nou, in zoverre van, als we gaan kijken, ik wil meneer de heer Poel gaan vragen, goh, waar zouden wij wat actiever volgens hem dan kunnen optreden? Ten aanzien van welk project, dat zou ik graag vernemen. Ik weet niet of ik in de gelegenheid ben om vragen te stellen. Maar dat vind ik wel interessant om daar dan ook een concreet antwoord op te krijgen. Ik denk dat wij actief zijn op plaatsen daar waar het mogelijk is. Daar wij een rol kunnen hebben. En als er inderdaad staat, dan sluit ik me bij heer Gerts aan, van passief. Dat betekent dat wij op dat moment even afwachten wat de markt doet. Komt de markt echter met een geweldig voorstel, ja, dan gaan wij ook weer faciliterend optreden. Dus passief wil niet zeggen van we doen niks, we laten het aan de markt over. Actief betekent dat we constant aanwezig zijn. Het punt van het constant faciliterend aanwezig zijn en initiatieven nemen om de markt te bewegen om tot handelen over te gaan. We moeten ons wel realiseren dat op het moment dat wij zelf geen eigenaar zijn van welk pand of welke locatie dan ook, dat het natuurlijk heel erg moeilijk is om een marktpartij aan de gang te krijgen. En ook dat is een interessante discussie van welke middelen hebben wij als gemeente om uiteindelijk een marktpartij aan de gang te krijgen. En vaak draait het dan toch om geld. En niet omdat wij zeggen van oh, we vinden het zo mooi en we vinden dit. Uiteindelijk draait het dan toch op geld. En binnen dit project zit in principe geen geld. Hè. We hebben geen geld voor bijvoorbeeld de herstructureringsfonds of iets dergelijks. Dus op zich is dat wel een gegeven waar we het te zijner tijd over moeten hebben. En hoe meer geld wij zouden kunnen hebben, hoe actiever wij ons kunnen opstellen. Dat is een bijna een één-op-één relatie. Over tijdelijkheid. Ja, tijdelijkheid is op zich heel erg beperkt. Als je een stuk locatie waar je gaat slopen, kan je een tijdelijke inrichting doen, een tijdelijke inrichting. En dan ben ik met de heer Poel eens. Het is parkeren of het is een groen en veel meer is het niet. Het wordt al lastiger als je een tijdelijke bestemming geeft, in welke zin dan ook, om dat bestemmingsplan technisch te gaan regelen. Dat is heel erg lastig. Dus als je praat over tijdelijke situatie, is het slopen, netjes groen aanleggen of netjes een parkeerterrein aanleggen en verder even wachten tot je wel weet wat je met het stuk wil of tot de markt aangeeft van, goh, wij hebben daar een goed idee voor. Ga ik naar GroenLinks toe. Als ik praat over grondgebonden projecten, stagneren van de gemeente, dan doe ik met name over de projecten van Ballers-Nedam. Dan bedoel ik over Park Bos, dan praat ik over Deken van Akkerhof en ik praat over Maasveld. Waarom die stagneren? Ja, dat is een marktpartij. Stedenbouwkundige visie. Als we alle projecten eigenlijk bij elkaar zetten, dan is één project wat echt past in de stedenbouwkundige visie van Kuik, ook een grootschalig project is, dus de Kuiks kantelen. En de rest zijn eigenlijk allemaal, bijna zeggen stand-alone projecten, waarbij de samenhang, en dat komt ook uit het rapport, met een stedenbouwkundige visie niet echt aanwezig is. Nou, juist ook die stedenbouwkundige visie is gebruikt om te kijken van goh, welke prioriteiten legt, om toch te zeggen van we proberen daar een samenhang in te krijgen. Of een versterking van het centrum, of een versterking van de stedenbouwkundige visie, om die samenhang toch zoveel mogelijk te verbeteren. Ik praat over de bouwclaim. Dat is de bouwclaim van met name Ballers-Nedam. Dat is de enige grote binnen het centrum die een bouwclaim heeft. Een wat kleinere is, en dat staat ook in het stuk, is Van der Horst, die een bouwvergunning heeft voor de Palantijn 2. Die zou morgen mogen beginnen met bouwen, alleen ze doen het niet. En de verwachting is ook dat ze het helemaal niet doen. Ja, maar dat is naar de toekomst toe. Maar ze hebben wel een bouwvergunning. Ruimtelijk beleid heroverwegen. Dat is een conclusie die de onderzoeker doet. En waarom doet die onderzoeker die conclusie? Ben ik het in dit geval daar mee oneens? Nee, daar ben ik niet mee oneens. Je ziet de assenstructuur, werd ook al genoemd door het CDA, assenstructuur. Nou, die assen, de aanloopstraten daar, die zijn vrij lang. Je begint aan het spoor bij de Molenstraat. Je begint met de grote straat, de horecaas. Nou, het is de vraag of die assenstructuur nog van deze tijd is, met name de lengte van deze tijd is. Dat je een dienstas hebt, een horecaas hebt, een zorgas hebt. Ja, die functies zijn allemaal wel in die omgeving te bekennen. Alleen je moet voor jezelf nog eens gaan met elkaar eens gaan bekijken van goh, is dat wel zo zoals het op dit moment moet zijn? De gedachte is niet om tot een compleet nieuwe visie te komen, maar het is wel met name een gedachte. Dat zit ook achter het advies, dus althans dat is onze interpretatie, van ga eens even de zaak actualiseren. Dus niet zo'n dik of een dik rapport schrijven van een nieuwe visie. Nee, actualiseer het, breng het terug naar een visie van deze tijd. Het arbeidsbureau is in bezit van Mooiland Maasland, is een gebouw wat volgens mij er nog fatsoenlijk uitziet. Om dat terug te brengen naar, als uw suggestie om terug te brengen naar een parkeerterrein. Stel dat we dat zouden willen, maar dan volgens mij heeft het dan iets met geld te maken. Want dat betekent dat je een gebouw moet kopen en daar een keurig parkeerterrein moet maken. En dat is ook iets van, ja, geld is toch wel heel erg belangrijk, helaas. De Homburg-terrein heb ik het over gehad. Bij PLC, ja, Victor Hugo is op dit moment is in bezit van Mooiland Maasland. Wij weten dat Mooiland Maasland ontzettend haar best doet om daar een andere functie aan te krijgen. Wij houden nauw contact, alleen zij zijn in dit geval de verkopende partij. U geeft ook aan winkelcentrum concentreren. Ja, dat hoort eigenlijk bij die assenstructuur. Die assenstructuur actualiseren, de divisie actualiseren. Er is een tendens gaande dat er steeds minder winkeloppervlak nodig is. Ja, en als je dan winkels hebt, probeer je dan die winkels ook in het centrum te houden. Ook een visie overigens die gedeeld wordt door het OVC van het aantal vierkante meter detailhandel. Dat zal achteruit gaan, op welke manier dan ook. Dat is een trend, dat is niet alleen een kuik. Dat is gewoon een trend die binnen dit land aanwezig is. Passief, actief. Ik denk dat ik daarop gereageerd heb. Als er een project staat, nogmaals, waar passief staat, dat betekent niet dat het niet en nooit doorgaat. Als de markt vindt dat, dan hebben we altijd de bereidheid om naar die markt te luisteren. Het geldt in dit geval, wij gaan niet zelf op zoek naar een marktpartij die daar iets wil ontwikkelen. CDA, de laatste vraag denk ik, is de CIO. CIO is voor ons geen project. Ik denk dat ik dan op het moment dat iemand het een project vindt, in dit geval als de raad het een project vindt, dan wordt het een project. Maar op dit moment is het geen project voor ons. Dus dat is eigenlijk de reden waarom die niet echt in staat. Hij wordt wel genoemd, maar hij staat waar hij staat en wat ons betreft staat hij daar goed.
Ik kijk even of alle vragen uit eerste termijn zijn beantwoord. Mevrouw Tevelde.
Ja, ik had een vraag gesteld over wat het betekent dat de bouwclaim vervalt. Ik begrijp dat het betekent dat Ballas Nedam niet meer meedoet. Maar betekent dat dat we nu leidzaam gaan wachten of iemand anders dat pareltje wil bouwen of dat we er echt mee stoppen? Dat was een vraag die nog openstaat. Of dat we zelf activiteiten nemen. En de vraag over de stedenbouwkundige, ruimtelijke en stedenbouwkundige visie is denk ik iets anders overgekomen dan ik hem had bedoeld. Wat ik juist bedoelde was, een derde van de projecten heeft geen relatie met de stedenbouwkundige visie. Hoe gaan we dat verbeteren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat de projecten wel op de stedenbouwkundige visie passen?
Wethouder.
Ja, dit is dat de vraag van sommige projecten zijn soms zo kleinschalig dat ze niet direct invloed hebben op die stedenbouwkundige visie. Dus dan passen ze er mee in. Als je gaat bijvoorbeeld praten over de Molenstraat, ja, dan zou je iets nieuws moeten gaan verzinnen met elkaar. Dat is de oorspronkelijke planvorming, wordt in ieder geval, is te grootschalig. Nou, dat betekent dat je iets nieuws moet gaan verzinnen, passend binnen stedenbouwkundige visie. Praat je over de bouwclaim van Ballas Nedam, nou specifiek over het pareltje. Ja, dat betekent wat ons betreft dat het pareltje niet ontwikkeld wordt. Wij zien, en dat zit ook een beetje achter geheel, wij zien ook niet de noodzaak om het pareltje te gaan ontwikkelen. Omdat, ik noem het maar even, het is geen rotte appel, het is een fatsoenlijk pand en het kan ook op een andere manier gebruikt worden.
Goed, nog meer openstaande vragen dan in tweede termijn, PvdA.
Ja, voorzitter, de wethouder daagde mij natuurlijk uit. En laat ik vooropstellen, ik zit natuurlijk niet op uw stoel. Hè. Ik bedoel, daar bent u voor neergezet om juist die proactiviteit te ontwikkelen. En daar zitten we naar het punt, want illustratief is zeg maar uw antwoord op de laatste vraag van Hendricks. Als het gaat om CU, ja, dat is geen project en staat er goed en misschien blijft het er staan. Daar gaat het er net om, want wat er staat is iets tijdelijks. Dus wat je moet doen is je visie hebben van God, die tijdelijkheid die eindigt een keer, wat gaan we daarmee doen? Dat je daarop voorbereid bent. Niet dat je op het moment 5 voor 12 moet zeggen, oh ja, we hebben nu ineens een probleem met CU. Dat is wat ik bedoel met proactief handelen hierin. Dat is even één voorbeeld. Een ander voorbeeld, als u voorbeelden wilt, is bijvoorbeeld, daar heb ik het met u ook informeel eens over gehad, dat is het pand van de Vorstendom. We weten alle twee wat er speelde en dat er op een gegeven moment ook dingen zijn uitgekeerd, maar vervolgens is er nog steeds niks gebeurd. Dat zijn even twee voorbeelden van dat je zegt van, God, we hebben een afwachtende houding. Kijk, waar het om gaat is, want u had het straks over ad hoc en er is geen visie. Nee, wel, er is wel degelijk een visie neergelegd. U begon zelf wel met de assenstructuur. Dan is het of dat je binnen die stedenbouwkundige visie zegt van, oké, we hebben te maken met de realiteit van de markt. Laat dat voorop staan, hè? Ik bedoel, dat is zo. Maar binnen die realiteit van die markt, dat bedoel ik met proactiviteit, ga je wel actief de boer op. Terwijl ik u hoor zeggen van, ja, God, wij wachten af of de markt op ons afkomt. En dat was in feite ook een beetje wat Van Hoge zei van, ja, de vraag is of een te veel afwachtende houding, of dat goed is. Dus je zult daar veel meer de boer op kunnen. Of, en dan komen we dus op het andere punt, waar Hendricks en Van Hoge ook op wees, je gaat inderdaad heroriënteren op die bestaande visie. Waarbij je dan moet afvragen, wil je fundamenteel zaken veranderen? En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, ik heb er wel eens geopperd van, we hebben een beleid van centralisatie in het centrum, qua winkelgebeuren, waar aanloopstraten onder lijden tussen aanhalingstekens. Misschien moet je bij een ontwikkeling van een Homburgterrein, wat we ook willen, wel die molenstraat dan op een hele andere manier invullen. Dat bedoel ik met heroriëntatie. Ik zeg niet dat het moet gebeuren, maar dan ga je actief aan de slag als het gaat om een fundamentele discussie van of vasthouden aan de stedenbouwkundige visie en de boer op, of je gaat heroriënteren en je gaat dan vervolgens met deze raad in discussie van oké, wat gaan we dan anders doen? En wat mijn gevoel hierbij een beetje is dat u uit realiteitsoogpunt zegt van wij maken even pas op de plaats. En dat vind ik net iets te passief. Dat is mijn kritiek op het geheel. Los van op onderdelen dat ik zeg van prima dat u de molenstraat aanpakt. Hè. Laat dat even voorop staan. Maar dat is zeg maar het antwoord ook op de vraag die u richting mij stelt.
Dit is mijn GroenLinks.
Ik ben nu het spoor even bijster. Ja, ik sluit me een beetje aan bij wat de heer Poel zei. Ik vind het iets te passief. Ik vind het jammer dat het niet meer visie spreekt. Ik heb dat al eens eerder met andere wethouders gehad. hetzelfde gevoel. Maar verder zullen we er in de raad wel op terugkomen.
D66.
Ja, goed, de aanbeveling in het rapport is eigenlijk ook duidelijk. Ik bedoel, een heroverweging. En ik denk ook dat als je dingen weer eens goed tegen het licht houdt en inderdaad in het licht van de markt, zou je misschien met een heroverweging van je ruimtelijk beleid, zou je wel eens stimulerend kunnen werken voor de markt. Waardoor er ideeën opkomen die misschien anders zou zijn blijven liggen. Of dat je zegt van nou, we gaan nu echt een duidelijke die weg op, waardoor marktpartijen duidelijkheid krijgen over de toekomst van die locatie. En wellicht wel in zijn voor stimulering om daarin te investeren. Dus ik denk ook dat een heroverweging en een duidelijke lijn in deze wel belangrijk is. Dus dat wil niet zeggen dat je dan maar achterover moet gaan zitten om op de markt te wachten. Nee, je geeft duidelijk aan welke kant je op wil. En de markt kan daar dan op reageren. En dat zal misschien niet nu zijn, want nu is die markt inderdaad slecht. Maar ja, als je nu een beleid ontwikkelt, ben je misschien over een half jaar, een jaar daar wel mee klaar. En is de markt misschien weer wat aangetrokken of op een andere manier bezig. En hebben zij de duidelijkheid die ze willen voor de locaties die er misschien nu ja, passief blijven liggen. Dus vandaar onze oproep om nog eens een keer goed die heroverweging ter hand te nemen.
ABC, PLC, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nou ja, toch even ook reagerend op de visie en noem het maar op. Kijk, vanuit mijn beroepspraktijk, ik spreek zo'n 10 ontwikkelaars in de week. En ik kan u verzekeren, meneer Van der Hoge, is dat iedere ontwikkelaar op dit moment alles, maar dan ook alles aan creativiteit uit de kast trekt om daar waar zich ontwikkelkansen voordoen, hè, ook al moet je daar een beleidswijziging voor doorvoeren, die de trucendoos lostrekt. En ik vraag mij af of de gemeente Kuik, hè, op basis waarvan dan, hè, een visie of een beleidswijziging, dan in één keer die markt aan de gang zou krijgen. Hè. Ik vraag me dat werkelijk af, hè, op basis waarvan wij nu, met welke informatie of hoe die visie dan eruit zou moeten zien, hè, ja, die dan radicaal, zeg maar, over een jaar die vruchten afwerpt waar u het over heeft. Ik zie het niet. En volgens mij zou je dat ook op dit moment niet moeten doen. Ik denk dat het verstandig is dat een hele hoop projecten die nu zeg maar op de lijst staan, wel degelijk toekomstwaarde hebben. En ook op de langere termijn kansrijk zijn. Alleen in deze huidige marktomstandigheid gewoon even niet. En ik zie eerlijk gezegd niet zo in waarom we onze stedenbouwkundige visie die er ligt voor het centrum nu, omdat het in de markt even tegen zit, dan in één keer radicaal zouden moeten wijzigen op basis waarvan dan in één keer de ontwikkelaars over de vloer hier vallen en over de drempel bij de wethouder zo van, nou hebben jullie toch het ei van Columbus uitgevonden. Ik heb daar mijn twijfels over, voorzitter.
Mevrouw Tevelde.
Meneer Gertsen, het kan naar mijn idee ook zo zijn dat je dan in alle stevigheid uitdraagt, de visie die er ligt is goed, daar gaan we niks aan veranderen, maar dat hoor ik ook niet.
Voorzitter,
de heer Te Hoge.
Ook eventjes mag reageren. Het is natuurlijk zo dat als je, volgens mij, als je duidelijkheid geeft naar de markt, dat de markt daar dan op gaat reageren. Nu loop je de kans dat er inderdaad hier als struikelend ontwikkelaars naar binnen lopen. Nou, dat is een beetje een karakterieel beeld, denk ik. Maar goed, met allerlei wilde plannen komen om dingen. Ja, en dan moet de gemeente vaak over de brug komen met een enorme lage grondprijs of met weet ik wat allemaal voor een maatregelen in de openbare ruimte of wat dan ook. Kijk, dat kun je dus altijd met een goede heroverweging van je ruimtelijk beleid, kun je altijd zeggen van nee, dit kan niet en dit kan wel. Dan heb je ook een keuzemogelijkheid en ook hou je dan heel veel cowboys en weet ik wel allemaal wilde ontwikkelaars, hou je dan gewoon buiten de deur en ga je gewoon met serieuze partijen aan de gang. Dat is het feit mijn achtergrond.
De heer Poel.
Nou ja, daarop aanvullend, want Van Hogen en ik zitten denk ik wel op één lijn. Kijk, laat voorop staan, dan, ik zeg ook niet meteen dat je die visie los moet laten. Hè? Ik bedoel, dat ben ik met u eens. Maar je moet plan B in feite in de maak hebben. Kijk, op het moment dat je plan B maakt en die visie die je hebt, die is nog steeds goed en de markt trekt aan, dan oké, dan heb je misschien tevergeefs activiteit in plan B gestoken. Maar op het moment dat die markt niet aantrekt, dan heb je het. Kijk, en als u zegt van ik zou niet weten creativiteit, ja, dat is dan jammer dat u niet was op die avond begin december waar ik aan refereerde. Want daar ben ik in ieder geval, ik met een hoop positieve energie van teruggekomen te zeggen van, we zitten ons allemaal in de put te praten met die crisis, terwijl er wel degelijk kansen liggen. Ik zeg niet dat het allemaal realiseerbaar is, maar er ligt wel, als je het hebt over creativiteit en ideeën, lagen er wel plannen. Dat ging dan specifiek even over het Homburgterrein, dat staat even buiten de context van dit centrum. Maar het ging even van over de creativiteit en ideeën ontwikkelen. Want voor die bijeenkomst zaten we ook hier van, ja god, we hebben op dit moment niks anders, dus laten we het maar bestemmingsplan houden. Maar bij zo'n avond kom je toch weer tot nieuwe elan en dan zeg je van, er zijn wel degelijk mogelijkheden. En dat doe ik dus, op het moment dat je uitvoerend bestuurder bent, ga die boer op.
Het heer Gersen.
Ja, nee, tot slot voorzitter. Natuurlijk is dat zo. Hè. En het ambitieniveau wat ik van de overkant hoor, dat is, daar is ook niks mis mee. Hè. Van we kijken met z'n allen naar onze gemeente en we proberen daar met z'n allen gewoon de meest kansrijke dingen uit te halen. Hè. De wethouder heeft wel gezegd, hè, de projecten die hier nu opstaan, dat zijn over het algemeen stand-alone projecten. Waarbij de echte stedenbouwkundige visie voor het centrum verpakt zit in de projecten die op dit moment aan de gang zijn of waar een besluit over genomen is om dat voorlopig dan maar even niet te doen. Ik denk tot voorlopig, maar dat is mijn persoonlijke mening, de ambitie die ligt om de Molenstraat inderdaad aan te pakken en die actief te lijf te gaan met ideeën, creativiteit zoals u die aan die overkant graag ziet. Het zou mij al een lieve som waard zijn hè, als we dat voor elkaar zouden krijgen, hè, waarbij we misschien ook een soort van spin-off in dat gebied zouden kunnen bewerkstelligen. Dus wat mij betreft vind ik het niet onlogisch is dat we daar onze pijlen op zetten, hè, want dat dreigt toch echt een rotte kies te gaan worden in dat deel van het centrum. En het wil niet zeggen is dat ik het ambitieniveau niet waardeer, hè. Ik onderschrijf hetzelfde. Maar nogmaals, ik heb er weinig fiducie in, is dat het een wisseling van een visie nou het ei van Columbus is waarmee we dan de zaak aan de praat krijgen. Hè? En ik wil misschien een beetje wat meer de verwachtingen daarop temperen. Hè, dat is eigenlijk mijn boodschap. Laten we insteken op de Molenstraat. Hè, dan, daar hebben we ambitie genoeg liggen en de wethouder faciliteert ieder goed idee die langskomt.
Nee, CDA.
Ieder goed idee. Nou, dat is toch alleen maar positief. Ik denk dat we het op het eind toch wel een heel eind met elkaar eens zijn. Ik denk dat we ook even moeten kijken waar we het over hebben. Want over een hele hoop locaties in het centrum hebben we natuurlijk al wel wat besloten. En hebben we eigenlijk ruimtelijk ook al wat besloten. Neem nou bijvoorbeeld een schouwburgbesluit, maar ook een kerkplein. Dat zijn wel allemaal besluiten die gewoon ook de ruimtelijke invulling van het centrum betekenen. Een pareltje bijvoorbeeld, een pareltje wat niet doorgaat, dat vloeit voort uit de stedenbouwkundige visie die er lag, of die er ligt. Dat project, ja, dat zien we niet meer gebeuren. Dus door dat voorbeeld te noemen, zie je wel dat de bestaande visie die er ligt, zij het op onderdelen, misschien nadere beschouwing vergt. Want dat was natuurlijk onderdeel van een groter plan, de Maasoeverzone. Kijk, en dat plaatst een en ander wel in perspectief. Dus ik denk, maar wat die discussie die we hier nu op gang hebben gebracht met z'n allen, is denk ik ook eentje die we het in de raad moeten voortzetten om te kijken van waar zouden we nou welke ambitie aan de dag moeten leggen in het verlengde van van het document wat hier ligt. Dan CU, geen project voor het college. Ja, wat hier Poel zegt is eigenlijk ook, dat is de reden waarom wij het gevraagd hebben. In mijn beleving is dat iets tijdelijks. En we hebben over een hele hoop functies in het centrum momenteel besloten. Maar de functie van CU die is iedere keer eigenlijk een beetje opgeschoven en overal een beetje tussendoor gefietst. En het lijkt me goed dat we daar toch een keer iets definitiefs over gaan afspreken. Dus ik denk dat wij daar in de raad in ieder geval op terug gaan komen. Conclusie, wat hier ligt, kunnen we onderschrijven. Richting raad moeten we denk ik wel kijken waar moeten wij nou nog fundamenteels gaan heroriënteren. En het jongerencentrum CU, ja, daar moeten we echt iets definitiefs voor gaan besluiten, denk ik.
Misschien de aanvulling daarop, voorzitter. De vraag van de heer Hendricks is wel terecht. Want hij stond natuurlijk wel in die groslijst van die invuloefening die we met z'n allen gedaan hebben. Hè, waar CU met name genoemd stond als een functie om in te vullen op een locatie in het centrum. Dus dat de relatie CU-projecten-centrum gelegd is, dat komt daaruit voort. Dus de vraag die snap ik wel. En dat heeft u dan nog een klein beetje zelf veroorzaakt.
Goed, ik heb in de tweede termijn geen vragen meer gehoord aan de wethouder. Een aantal partijen hebben gezegd in de raad hierop terug wil te komen. Dus ik ga uit dat dit een C-stuk wordt. Gaan we door naar agenda punt 7 over rechts het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Tot zover.
We hebben de volgende punt 7, de afvalstoffenverordening. VVD.
Ja, één vraag, voorzitter. Tot mijn grote spijt kregen we... Nee, niet tot mijn grote spijt, dat is onder... De gemeentelijke belastingen, daar stond de hondenbelasting weer bij. 56 euro's voor een doggie. Mijn vraag is, hoe staat het met die hondenbelasting, oftewel de afschaffing daarvan?
PLC, de heer Graat.
Agenda punt 7.
Daar voor de kijkers thuis.
Suggestie, artikel 10, kuikse kantelen, niet expliciet noemen als er meer hoogbouw komt. Moet het bestemmingsplan weer aanpassen. Je moet alleen hoogbouw zetten en niet specifiek één gebouw. Dit was waar.
ABC, heer Krauwers.
Heel kort, voorzitter. Het is, voor ons is het een heel technisch stuk en we kunnen akkoord gaan met de uitgangspunten van het stuk. Dank u wel.
D66, de heer Van der.
Dank u wel, voorzitter. We zien het inderdaad ook meer als een technische aanpassing aan de huidige regel en wetgeving. Maar wij vroegen ons af of het betekent dat het RMB uitbreiding van haar capaciteit nodig heeft. Wordt wel gesteld uitbreiding van haar capaciteit, meer FTE of wat dan ook. Dus in het voorstel staat dat er geen financiële consequenties zijn. Maar ik vraag me af of er dan niet meer kosten door het RMB komen en dus moeten worden doorbelast aan de burgers.
GroenLinks, mevrouw de Velde.
We hebben ook nog een vraag. Wij vroegen ons af of het mogelijk is om bij de grotere complexen, zoals bijvoorbeeld de Kuikse kantelen, het groente- en fruitafval toch niet apart in te zamelen.
P Geef die aan de heer Poel. Geen behoefte. Dan is het woord aan de wethouder.
Hoe staat het met de hondenbelasting? De raad is toegezegd dat we bij de kadernota een voorstel zullen neerleggen hoe wij die hondenbelasting kunnen gaan afschaffen. Artikel 10, niet alleen of niet het specifieke gebouw noemen. Ja, ik moet zeggen dat ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik moet je het antwoord schuldig blijven waarom het hier wel genoemd is. Misschien moet het wel zo dat je die bij naam moet noemen. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik wil dat wel nachecken. Op zich begrijp ik de vraag dat als je het in de algemeenheid doet, dat je dan geen verordening meer hoeft aan te passen. Maar wellicht dat het nu ook al niet hoeft hoor. Ik trek dat na. Uitbreiden van capaciteit? Nee. Dit is puur een administratieve handeling die ervoor moet zorgen dat zeg maar de werkwijze die er nu aan wordt toegevoegd, als we kijken naar de Kuikse kantelen, dat die ook mogelijk is. Ik ga er zo dadelijk nog even op in. Maar ook andere hogere wetgeving die van invloed is op deze afvalstoffenverordening. Betekent voor het RMB geen extra werk, ja, behalve dan dat deze wijziging gemaakt moest worden. Maar voor de rest heeft dat geen personele consequenties. GFT toch apart. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Om een aantal redenen. De mensen hebben dus geen tuinafval, hè, want ze zitten op een flat. Alleen het groente en het huishoudelijk afval is zeer beperkt. En we zien ook gewoon dat wanneer dat toch apart wordt ingezameld, dat heel vaak ook vervuild is met restafval. Dus het is om die reden misschien ook niet eens zo gewenst om het daar apart te willen inzamelen, omdat de praktijk aangeeft dat het heel sterk vervuild is. En het zou in dit geval ja, ook zo'n minimale hoeveelheid zijn dat het ook erg kostbaar wordt om het apart in te zamelen. Dank u wel.
De griffier heeft even een aanvulling op de vraag over de Kuikse kantelen.
Ja, het gaat over de vraag 10 en om de wethouder om te voorkomen dat morgen de wethouder aan mij de vraag gaat stellen en ik dan weer het antwoord ga sturen. Dus het lijkt me handig om het antwoord gelijk te geven. Het hoeft niet genoemd te worden als... Hij is als louter als voorbeeld genoemd. Er staat, er kan bij hoogbouw worden besloten om. En omdat het bij de Kuikse kantelen ook gebeurt, daar vindt ondergrondse opslag, gaat daar plaatsvinden, is het als voorbeeld genoemd. Het kan weg, maar het heeft ook geen enkele... laat ik zeggen, juridisch toegevoegde waarde.
Goed, zijn er vragen die nog blijven staan? Anders ga ik over naar de tweede termijn. Iemand behoefte aan een tweede termijn? Kijk over rechts. Ik zie allemaal nee. A, B of C? A. Naar de raad. Dan mag de wethouder blijven zitten en dan gaan we het hebben over het bomenstructuur en beleidsplan. Ja. Gaan we weer over rechts, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, prima plan. We zien dat het plan is voorgelegd aan de klankbordgroep. En we hebben eigenlijk de enige vraag is, we zijn benieuwd naar de bevindingen van die klankbordgroep. Tot zover.
VVD.
Jongen, wat snel over de bomen. We hebben hier wel een heel andere discussie over bomen gehad, die volgens mij veel langer duurde. Maar goed, ik hou het ook kort hoor. In ieder geval de wens, hè, in ieder geval van onze fractie, om te komen tot afschaffing van allerhande regels, hè, deregulering. Dank u wel daarvoor. Hè. Even nog een ter verduidelijking de vraag aan de wethouder. Dus als wij het stuk goed begrijpen, hè, dan is het nu zo dat als een boom of groenstructuur die niet is aangewezen als monumentaal of beeldbepalend, of in ieder geval niet voorkomt op een lijst, hè, waar we het samen over gehad hebben, waardoor een boom of groenstructuur bescherming geniet, is deze boom, voor zover particulier eigendom, zonder aanvraag, vergunning of nadere motivering dan te kappen. Hè, dat we daar voor eens en voor altijd dan duidelijkheid over hebben dat dat zo is. Dan nog met nadruk iets wat bij ons in de fractie aan de orde was, dat was het maatschappelijk belang, wat benadrukt wordt, met name in hoofdstuk 7 van de nota, dat er terughoudend omgegaan wordt met het verwijderen van bomen. In onze fractie is daar nog wel wat discussie over gevoerd, zo van, maar de moraal van het verhaal kwam erop neer, is dat het belang van een boom nooit zwaarder kan wegen dan het welzijn van een mens. En dat is maar een opmerking die wij u willen meegeven. Voor de rest geen aanvullende vragen.
Peelzee.
Dank u wel, voorzitter. Bij aanvraag burger om kap van een gemeentelijke boom. Meer zwaarwegend belang toekennen aan de overlast die de bomen veroorzaken. Dat was de vraag.
ABC.
Voorzitter, we zijn tevreden over dit bomenstructuur en beleidsplan dat voor ons ligt. Na overleg met organisaties die betrokken zijn met onze natuurlijke leefomgeving is het nu duidelijk wat er waard is om te beschermen. Daarnaast is het voor een eigenaar van een boom ook duidelijk bij eventuele kap of hij daarvoor een vergunning nodig heeft of niet. Dit betekent ook minder werk voor de gemeente. De verantwoording wordt gelegd bij de burger om wel of niet te kappen. Dat vinden wij een goede zaak en we zijn er dan ook helemaal niet bang dat er erg veel bomen nu gekapt gaan worden. Het is wel belangrijk dat er een goede, heldere voorlichting naar de inwoners toe gaat, zodat het voor iedereen helder wordt wat er wel en niet kan. Al met al een win-win situatie voor iedereen, dus met deze aanpak zijn we zeer tevreden. We hebben wel één concrete vraag. Moet het APV aangepast worden en zo ja, wanneer gebeurt dat?
D66, de heer Barthe.
Dankjewel, voorzitter. Voor ons ligt een goed stuk. Het geeft meer flexibiliteit en tevens worden er kaders gesteld. Op zich is dat als uitgangspunt natuurlijk altijd goed. We hebben in ieder geval toch nog een paar opmerkingen over dit plan. Er wordt namelijk gesproken over beleidsrichtlijnen en die staan in de conclusie en er wordt eigenlijk gezegd er zouden beleidsrichtlijnen zijn die opgenomen zouden moeten worden over bomen en planten. Nou is het in zijn algemeenheid zo dat een richtlijn niet bindend is en kan dus in die zin onduidelijkheid scheppen. Kunt u ons aangeven hoe u denkt hier toch mee om te gaan, zodat u toch duidelijk richting uw burger kunt communiceren. Tevens wordt er nog gesproken of een reserve heraanplant bomen, zou u deze nader toe kunnen lichten? Tot zover de eerste termijn.
GroenLinks, mevrouw Ter Velde.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hadden nog een vraag over de reserve voor de herplant van bomen. Wij vroegen ons af of de gemeente ook geld in die reserve gaat storten op het moment dat niet direct herplant mogelijk is.
PvdA, de heer Poel.
Voorzitter, dit stuk is voorbereid door mijn buurman die er vanavond niet zit. Dus wat dat betreft lees ik uit tweede hand. Toch nog een klein speldenprikje, want op bladzijde 12 staat waarde van bomen. Zelfs het uitzicht op groen werkt al waardeverhogend. Dat vond ik wel een aardige, gelet op de discussie afgelopen maandag over Melet. Maar laat dat maar even terzijde verder. Bladzijde 18... onder instrumentarium. In de praktijk zal dat erop neerkomen dat er minder bomen worden geplant. En ja, het lijkt wel of die zinsnede, dat zie je wat vaker in de lijn van het beleid, zie je dat vaker terugkomen in dit plan. En dat, ja, dat baart in die zin wat zorgen alsof we dan toch minder aandacht besteden aan het groen. Maar goed, wellicht kunt u mij op een andere gedachte brengen. Bladzijde 19 inheemse soorten gaat de gemeente actief de bestaande niet-inheemse soorten vervangen door de inheemse. Of hoe wordt dat aangepakt? Of lees ik dat verkeerd? En dan wordt er op bladzijde 44, de laatste vraag. Daar wordt gewezen op een uitleg, een toelichting en een tabelletje. Dus met andere woorden, als bijvoorbeeld een aanvraag komt voor het kappen van een boom die op de groene kaart voorkomt en ook in het bestemmingsplan buitengebied gelegen is, dan heb je een ontheffing nodig op grond van de APV plus een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van dat werk. Zijn er geen bouwwerk of van werkzaamheden, de oude aanlegvergunning zeg maar. Worden deze ontheffing en vergunning in één keer in de vorm van een omgevingsvergunning afhandeld? Of zijn er toch straks toch twee verschillende besluiten met daarbij behorende rechtsbeschermingsprocedures van bezwaar en beroep? En als dat zo is, ja, dan kom ik terug op de opmerking van Geertsen. Hoe verhoudt zich dat dan met het verminderen van de regeldruk? Ook een van de doelen van dit plan. Dat waren eigenlijk de wat meer vragen die in ieder geval bij mijn collega's en de Gani waren opgekomen.
Ja, een aantal complimenten en een aantal vragen wordt aan de wethouder.
Dank u wel. Ja, met dank voor de complimenten uiteraard. De vragen bevindingen van de klankbordgroep. De klankbordgroep was positief. Meer kan ik op dit moment niet van zeggen. We hebben wel een verslag, eventueel kunnen we dat toevoegen aan het verslag van deze commissie. Ja? Inderdaad, wanneer de bomen niet zijn, de monumentaal, die opsomming, dan is de boom kapvergunning vrij. Dus dat zijn alle particuliere bomen. De gemeente legt zichzelf wel die verplichting op. Maar voor particulieren zijn de bomen dan kapvergunning vrij. Terughoudend met verwijderen van bomen kan nooit zwaarwegender zijn dan welzijn. Nou, het uitgangspunt is eigenlijk, zo willen we ook ons beleid inrichten, dat we bomen als gemeente plaatsen wanneer ze maatschappelijk belang vertegenwoordigen. We willen ze dan ook zo plaatsen dat ze daar ook tot volle wasdom kunnen komen. Dus we willen meer zorg gaan besteden aan de groeiplaatsomgeving van een boom. Dus als we een keuze maken, dan maken we ook echt een keuze voor een boom. Dat betekent dus dat we hem ook naar de toekomst toe, ja, dan moet er echt wel wat aan de hand zijn, willen we hem dan kappen. Want we investeren erin, we maken een zorgvuldige keuze. Dus het is niet de bedoeling om die boom dan vroegtijdig te kappen. En we weten uit ervaring dat bomen heel geliefd zijn door mensen, maar ook niet door iedereen. En wanneer wij het iedereen naar de zin willen maken, dan denk ik dat we heel veel bomen zouden moeten gaan kappen. En ja, dat is ook niet de bedoeling, want we investeren er nogmaals heel veel in. Moet de APV aangepast worden? Ja, die ligt voor in de raad van mei. 16 mei zou die van kracht kunnen zijn, de APV. En dan is dus ook het moment waarop de particulier inderdaad geen kapvergunning nodig heeft voor het kappen van zijn boom, als je dat zou willen. Beleidsrichtlijnen niet bindend, dat klopt. Het is vooral ook een nood in dit bomenstructuurplan, meer ook intern bedoeld van hoe wij intern willen omgaan met, nou zeg maar met het planten van bomen, het inrichten van goede groeiplaatsomstandigheden, de interne communicatie die vooral ook integraal moet zijn, hè, als er ergens een plan ontwikkeld wordt, dat ook mensen van Groen daar op tijd bij zitten en niet mogen aanschuiven als er eigenlijk niets meer te veranderen valt. Vaak was Groen toch een beetje de sluitpost en we willen dat nu juist ook een volwaardige plek geven. Nogmaals, om daarmee te bereiken dat we op termijn niet problemen krijgen, omdat bomen eigenlijk geen plek hebben waar ze vervolgens worden neergezet. Dus het is vooral ook intern bedoeld. Reserveherplant bomen. De gemeente stort daar in principe geen geld in. Het is vooral een juridisch instrument. Blijkbaar moet je dat hebben, een reserve. Wil je kunnen optreden tegen illegale kap, dan moet dat geld ook weer besteed worden aan herplant van bomen. En als je geen reserve hebt, herplant bomen, dan schijnt dat juridisch niet houdbaar te zijn. Betreffende bladzijde 18. Ja, ik heb bladzijde 18 opgeschreven, maar ik heb niet gelezen wat nu eigenlijk het probleem is. Misschien kan de Poel dat nog even kort toelichten.
De heer Poel, bladzijde 18.
Daar staat vermeld op bladzijde 18, in de praktijk zal dat erop neerkomen dat er minder bomen worden geplant. En op een of andere manier krijg je het gevoel dat die zinsnede en de richting de lijn van het beleid bepaalt, want het komt vaker voor in dit plan.
Nou, dit heeft
maar misschien dat, u dat wat kunt toelichten.
Ja, zeggen. Nou, kijk, het duidt eigenlijk op het zorgvuldiger kiezen van een plantlocatie. We moeten ervan af dat wij zeg maar bij een herinrichting of bij het aanleggen van een nieuwe weg er maar snel wat bomen neerzetten omdat dat leuk is voor de aankleding. En onvoldoende beseffen dat op den duur die bomen groter worden en dat ze dan ook plek moeten hebben. Dus we kiezen niet zozeer voor kwantiteit, maar op de eerste plaats voor kwaliteit. En dat verklaart waarom we zeggen, ja, het zal misschien in de praktijk eerder leiden tot er minder bomen. Maar als je ze zet, zorg dan dat ze ook dat het volle wasdom kunnen groeien.
Nee, maar dan, voorzitter, dan is het duidelijk. Dan is het niet beleidslijn minder bomen planten, maar heeft het te maken met zorgvuldig planten en meer kwaliteitsinvesteringen. Nee, ja. Dan is het duidelijk.
Bladzijde 19, dat ging over de heemse soorten. als moet. Of ze actief worden vervangen. Inheemse soorten. Niet inheemse soort, nee. Nee, maar je probeert zeker in het buitengebied, hè, waar landschappelijk bepaalde zeg maar criteria gelden, daar moet je geen palm. Ja. Je moet er een boom ook neerzetten die landschappelijk past. Dus behoort bij het land. Je weet wat ik bedoel. Ik denk dat daarmee duidelijk is, hè? Bladzijde 44, de bomen, groene kaart. Ja, wanneer er een ontheffing aan een omgevingsvergunning verleend wordt, dat uiteraard gebeurt dat in één keer. Dat is een opdracht die we onszelf moeten geven. En het kan ook best zijn dat misschien ook, maar dat weet u beter dan ik, ook wel wettelijk verplicht is om te zorgen dat het in één keer gebeurt. Oh. Maar nu, ons streven is in ieder geval om dat in één keer te doen. Volgens mij heb ik de vraag beantwoord, voorzitter.
Kijk, ik maak even een rondje. De heer Graat.
Het antwoord op mijn vraag. Bij aanvraag van een burger om kap van gemeentelijke bomen meer zwaarwegend belang toekennen aan de overlast die de bomen veroorzaken. Namelijk, daar doe ik op, er staan bomen bij wijze van spreken die een muur optillen of die kort aan de scheiding zitten en waar oudere mensen wonen, waar de takken en dergelijke in de tuin vallen. Dat bedoel ik als...
Ja, ik zal het proberen uit te leggen. Ik heb net al aangegeven dat wij een boom als gemeente planten wanneer wij denken dat hij daar ook een maatschappelijke functie heeft. Dat hij dus daar staat niet alleen voor een particulier die daar toevallig bij woont, maar dat je dat doet voor het dorp schoon, hè, en voor de buurt. Dus dan kan het niet zo zijn dat één persoon, om maar even in dat voorbeeld te treden, daar wat last van heeft en dat dan ten koste van de beleving van al die anderen die boom gekapt wordt. Dan zal er echt een gegronde reden moeten zijn om die boom te kappen. Dus daar wordt wel een heel zwaarwegend belang aan gehecht. Ik wil niet zeggen dat die niet gekapt kan worden. Maar niet zo gemakkelijk als misschien als die persoon zou willen. Dan moet er echt iets aan de hand zijn.
Goed, nog meer vragen die in eerste termijn niet beantwoord zijn. Dan ga ik over naar de tweede termijn. Ik zie daar niet... Niemand dan de vraag of dit als A, B of C stuk naar de raad moet. A. Dan gaan we over van de bomenverordening naar de boombakken. Dan gaan we over links, PvdA. De heer Poel.
Ja, voorzitter, je zou verwachten dat je hier geen opmerking over hebt. Maar ik kijk al even met een schuin oog naar mijn collega aan de overzijde. Want u weet dat de Partij van de Arbeid, en in het verleden was dat wat vaker met de VVD, altijd aan onze zijde wij toch opmerkingen maakten als er werd afgeweken van het inkoopbeleid, met name als de argumentatie niet sterk was. De VVD is, sinds ze coalitiepartij zijn, daar iets minder kritisch in, moet ik zeggen. Maar ja, je ziet hier toch dat er wordt afgeweken met een argumentatie waarvan ik denk van ja... Ben je er nou ingetrapt als een blind paard of niet? Want kijk, als je gaat zeggen van we gunnen dit aan Ebbe, want hij doet om niet de bomen als hij de opdracht krijgt. En vervolgens maakt hij een offerte voor die bakken en die zijn dan veel duurder. Dan denk ik van ja, die bomen en die bakken die heeft hij er alle twee al uit. Laat ik dat zo even. Ja, u doet dat zo, maar dat had ik al in de gaten. Maar goed, even serieus, kijk, afwijken van inkoopbeleid, wij hebben er altijd standaard toch opmerkingen over gemaakt. Als die argumenten heel goed en doortastend en adequaat zijn, dan kunnen wij dat ook een heel eind volgen. Maar niet als dat niet zo is, en dat vinden we hier toch iets te ver gaan. Dat laat onverlet, en dat is het dilemma. Het is natuurlijk wel een kuiksbedrijf, en daar heb ik ook altijd een zwak voor, even los van de aard van het bedrijf, dat gegund wordt. Maar ja, dan ga je weer... voor eigen parochie prediken. En dat is ook altijd gevaarlijk in deze tijd. Maar even serieus blijven bij de aard van de zaak. Afwijken van inkoop. Ik vind de argumentatie niet erg sterk. En ik vind hem erg gezocht om inderdaad tegemoet te komen aan het gunnen. Omdat we die bomen nog niet krijgen. Dat wil ik gewoon, dat is geen vraag, maar wel gezegd hebben.
Mevrouw Tewelde, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Het zal u niet verbazen dat we erg blij zijn met de bomen die er staan in de boombakken. We hebben nog één vraagje. Er moet betaald gaan worden voor het verplaatsen van de boombakken. Op het moment dat je een commercieel instantie bent, betekent dat ook dat de Vierdaagse moet gaan betalen?
D66, de heer Barten.
Dankjewel, voorzitter.
Wij vinden het op zich een goede actie. Wij hopen alleen dat hier in de breedte, indien financieel daar de ruimte voor is, in de toekomst navolging in plaats kan vinden. En dat is gewoon een opmerking van onze zijde.
ABC, de heer Van Boekel.
Bij de algemene beschouwingen zijn we akkoord gegaan om hier krediet voor beschikbaar te stellen. Dus dat doen we nu ook weer. En vinden het gewoon een heel positieve groene uitstraling voor de gemeente. Ja.
PLC, de heer Geraad.
Dank u wel, voorzitter. Akkoord met de aanschaf. Daar hebben we ons al eerder over uitgesproken. Maar een paar praktische vragen. Waar worden de bomen opgeslagen als het vriest of bij hoogwater? Wat zijn de kosten daarvan? En de praktische uitvoerbaarheid van het verplaatsen van de boom.
VVD, heer Gertsen.
Voorzitter, er zijn van die onderwerpen bij ons in de fractie, en dit is eigenlijk de enige hoor, waar mensen spontaan van naar het toilet rennen op het moment dat het op de agenda staat. Het zal u niet verbazen, omdat we dat ook al bij de algemene beschouwingen hebben gezegd, wij vinden dit helemaal niks. We vinden het een erg dure oplossing die geen meerwaarde heeft voor het uitstralingsniveau van de loswal. Wij hebben helemaal niks met die boombakken. Nog even los van de argumentatie van die de heer Poel. Als dat dan het argument is waarop we dit niet moeten doen, dan moeten we dat vooral aanvoeren. Dat het tegen de aanbestedingsregels is. Nee, dat is onzin. Hè? U heeft het al gezegd. Wij hebben hier helemaal niets mee. En wij willen dan ook dit voorstel niet steunen.
CDA, de heer Thijssen.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb één vraagje. Misschien is het maar een detail. Maar wij kunnen de rekensom die opgevoerd wordt niet volgen. Er is een krediet beschikbaar van 10.000 euro. Nee. De feitelijke kosten zijn 5.000 euro en u gaat 3.000 euro aframen. Dat kunnen we niet helemaal volgen.
Goed, woord aan de wethouder.
Dank u wel. Toch even ten aanzien van het afwijken van het inkoopbeleid. We hebben ook een offerte van een ander bedrijf, Streetlife. En dan kost een bak al 2500 euro ongeveer, exclusief BTW. Bovendien zit er dan nog geen watervoorziening in. Dus we konden ook met die bakken goedkoper terecht bij Ebbe. Daarbij levert hij ook nog eens de bomen gratis. Dus het was gewoon een hele aantrekkelijke deal. En absoluut niet het beeld dat we elders goedkoper terecht zouden kunnen. Verre van dat zelfs. Doorbreken van bij evenementen, ja, dat wordt inderdaad overwogen. Of daar de Vierdaagse ook bij zit, dat weet ik niet. Ik ken die afspraken met de Vierdaagse niet. Maar in principe, als daar iets georganiseerd wordt, kijken wij of we die kosten kunnen doorbreken. Waar worden bomen opgeslagen bij vorst? Ja, het zou een keer kunnen voorkomen. Kijk, als het een keer vries is, is het helemaal niet erg. Maar bij aanhoudende vorst, langdurige vorst, dan is het beter om die bakken toch wat te beschermen. En we denken dan dat we ze ergens, maar daar moeten we nog naar kijken, bij elkaar zetten. Je kunt ze niet ergens in een loods gaan zetten. Dat is allemaal veel te omslachtig. Bovendien moet je ook nog maar zo'n loods hebben. Maar dat we ze ergens bij elkaar kunnen zetten en dan misschien aan de bovenkant met dat stro afdekken. In die gedachte zitten wij op dit moment. De kosten, ja, er staat een hele specificatie in. Het verplaatsen kost 250 euro... Nou, dat doen we in totaliteit 6 keer. Dus dat is 1500 euro samen. We rekenen op 25 keer water geven. A 130 euro is 3250 euro. En 1 keer per jaar snoeien, 250 euro, is samen 5000 euro. We hadden in de begroting 10.000 euro opgenomen voor regulier onderhoud. Voor verplaatsen en noem maar op. Maar we hadden daarnaast, dus die hebben we niet nodig. Die 10.000 euro die structureel in de begroting zit, hebben we niet nodig. Dat zijn er 5. En het krediet wat wij eenmalig van de raad beschikbaar hebben gekregen, dat was 30.000 euro, dus voor de aanschaf. Dus dat is het verhaal. Ik weet niet of ik de vraag van de heer Graat ook allemaal gehad of niet.
Heer Thijssen.
Nou, heel even op het rekensommetje. Volgens mij gaat het onderhoud daarvoor is 10.000 euro geraamd, krediet beschikbaar. Het kost slechts 5.000 euro, dus dat is 5.000 euro over. En geen 3.000.
Dat klopt. Staat er 3.000 in?
Ja.
Oké, okay, dan is dat een omissie, want ik kom niet verder dan 5.000 euro. Zullen we daar naar kijken?
Dat wordt nog even naar
of
gekeken.
Ik dan misschien iets over het hoofd zie, maar ik ga vanuit de kosten die ik net noemde, dat zou ook zijn.
Wordt nog even gekeken in het grafgestel. De heer Graat. Nou,
dan een vraag aan de wethouder. Praktisch uitvoerbaarheid van de verplaatsing van grote bomen, want die bomen worden steeds groter. Hè? Nu zijn het kleine bomen, kosten 250 euro per verplaatsing. Maar als het grote bomen zijn, dan zal er ander materieel aan te pas moeten komen om ze te verplaatsen en om ze te bergen. Wat zijn dan de kosten?
De wethouder.
Ja, dat kan ik zo niet zeggen, maar het zullen geen bomen worden met een stamdiameter van een meter of zo. Hè? Dat zal het niet worden in zo'n bak. Maar ja, ik ga ervan uit dat wij ze in heftruck gaan verplaatsen en dat we ze tot in lengte van jaren kunnen verplaatsen.
Jij kunt ze toch niet met een heftruck verplaatsen als ze 3-4 meter hoog zijn om hier midden door Kuik ergens ze op te slaan?
Maar ik zeg niet dat we midden in Kuik gaan opslaan. Dat heb ik niet gezegd. Als ze maar boven het hoog water staan, hè, en op een beschutte plek als het hard vriest.
Goed, kunnen we een tweede termijn? Of? Goed, tweede termijn. De heer Poel.
Ja, een paar korte opmerkingen, voorzitter, want de wethouder legt nu uit van dat die andere offerte dat het toch allemaal goedkoper was. Maar ja, goed, dat kon ik niet checken uit dit stuk natuurlijk. Ik werd even getriggerd door de vraag over de vierdaagse, want dat zou dan eventueel doorberekend worden. Maar dat geldt dan denk ik ook voor de kermis, omdat je dat uitbesteed hebt. Hè. En dan tot slot, ja, kijk, ik vind wel dat die loswal wat nodig heeft. Maar ik voel wel wat mee met Geertsen. We gaan niet zover dat we tegen de voorstel zijn van, kijk, er zal ook wel wat meer moeten gebeuren. Want alleen met het plaatsen van mooie bakken en bomen ben je dan niet alleen. Maar je moet ergens beginnen, want je moet een ambitieniveau hebben. Daar hebben we het straks over gehad.
Kijk verder de commissie rond, tweede termijn. Heer Geertsen.
Ja, misschien een flauw aanvullende vraag. Het ging over de vraag van de collega over het verplaatsen. Is het waar, wethouder, dat de boompakken die er nu staan, hè, op Loswal, hè, is dat mensen het voor elkaar hebben gekregen om er eentje in de Maas te dumpen? En wat gaan we dan, want daar moet je heel sterk voor zijn, of met heel veel mensen zijn om dat volgens mij voor elkaar te krijgen. En hoe gaan we dat dan voorkomen met die dure boompakken die er straks komen?
Goed. Om de laatste terug te komen, zwaar genoeg maken. Meneer Graat was al bezorgd dat we ze niet konden verplaatsen, dus die gaan echt de Maas niet in. Ja, dat klopt, als er eentje in de Maas gedrongen. Ja. Van?
Okay. Oké, goed, even gelet op de bijdrage van de VVD, neem ik aan dat dit voorstel als C-stuk naar de Raad moet.
Nou ja, technisch voorzitter, ik weet niet hoe dat technisch werkt. Voor mij hoeft B? Ja, nee, maar voor mij hoeft het niet als een bespreekstuk op de agenda te komen, die zo vol zat. Als we ergens bij de A-stukken door de burgemeester aangegeven krijgen dat wij tegen dit voorstel hebben gestemd, dan vind ik het al lang best.
Oké, we gaan even kijken of het als zo als A-stukken door kan en anders wordt het een B-stuk.
Ja? Akkoord.
Dank voor de wethouder. Bestemmingsplan Kuik, Heeswijkse Kampen. Volgens mij gaan we weer over rechts. Het CDA. VVD. PLC. De heer Graat.
Ja, voorzitter. Naar aanleiding van de zienswijze van de gedeputeerde staten is het woongebied nader uit te werken gewijzigd in agrarisch met binnenplantse wijzigingsbevoegdheid. De eerste instantie waren er 310 woningen gepland. Kan dat wel met de binnenplantse wijzigingsbevoegdheid? Willen we het college ook de toekomst en toekomstig college zoveel vrijheid geven? Bij deze de vragen.
ABC. Heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Algemeen Belang Kuik die kan volledig instemmen met het in procedure brengen van dit flexibele plan. Maar we willen wel de volgende opmerking plaatsen. En dat is in aansluitend op de opmerking van PLC. Dat wij toch steeds constateren dat in het binnen de nieuwe wettelijke mogelijkheden voor ruimtelijke ordening de provincie zich nogal eens een keer manifesteert. En wij vinden het prima dat de gemeente zich daar tegen verzet. Dat is een flankerende opmerking die we daarbij willen maken. Dank u wel.
D66, de heer Van der Hoogen.
Dank u wel, voorzitter. In principe kunnen wij ook instemmen natuurlijk met dit procedure brengen. Even een vraag uit nieuwsgierigheid. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het zuidelijke deel. Wat nu dus wordt bestemd als agrarisch. Wijzigingsbevoegdheid tot wonen. Ook een vraag omdat ik weet dat daar wel plannen zijn geweest om een voorlopige bestemming of een voorlopig plan daarvoor in te zetten. Ik wilde eigenlijk graag aan de wethouder vragen in hoeverre daar al weet van is en of daar al actie is in onder.
Voorzitter, even de interruptie op de heer Van der Hoogen. We brengen dit plan niet in procedure hoor, we gaan dit plan vaststellen.
GroenLinks, PvdA, de wethouder.
Beperkt aantal vragen, ik zal kort zijn. Het is een binnenplantse wijziging is mogelijk, oftewel, ik ben even het woord kwijt, meneer Poel, helpt me even aan het woord. Wijziging bevoegdheid, dank u wel van de heer Van der Hoogen. Dat mag op deze manier, dat is geen punt. Dus in zoverre kan dat. De vrijheid aan het college, die vraag denk ik dat u niet aan mij moet stellen, maar die moet u aan uw collega's van de commissie vragen, dan wel aan de raad vragen. De raad het wenselijk vindt dat die wijzigingsbevoegdheid inderdaad bij het college komt te liggen. Daar kan ik u geen antwoord op geven. ABC heeft een opmerking, provincie. Ja, de provincie heeft een opmerking gemaakt om dat het aantal woningen wat in dat gebied ligt niet behoort tot het woningbouwprogramma. Dus puur op die formele redenen maken zij de opmerking. Zuidelijk gebied, het Gruisgebied is agrarisch. Er zijn ideeën en dat heeft dan ook weer te maken met je kan het agrarisch laten of kan je, en dat is een beetje vergelijkbaar met de gedachten zoals we die hebben, zoals je ook op de hoogte bent gehouden over het landschappark bij Van der Valk, om mogelijk dat gebied agrarisch, maar dan met bomen, maar dan wel toegankelijk te maken. Ook een soort parkachtig, maar dan een tijdelijk parkachtig, vallend binnen de bestemming agrarisch. Daar zijn we mee bezig. En ik hoop dat u daar voor de zomer meer duidelijkheid over krijgt. Ik neem even termijn met name ruim. Maar die verwachting hebben wij wel dat we daar meer duidelijkheid over kunnen geven. Volgens mij heb ik ze gehad.
Ik kijk even rond. Iemand behoeft aan een tweede termijn? Dan de vraag A, B of C. Ik hoor allemaal aantjes. Dan gaan we door naar agenda punt 11 ter bespreking. De gebiedsvisie Waltersbos, Beiersbos over links, PvdA.
Ja, voorzitter, in de stroom van agendapunten dreigt dan zo'n gebiedsvisie of ontwikkelvisie altijd wat ondergeschikt te raken. Want ik denk dat mijn collega ter linkerzijde wellicht daar ook nog wat opmerkingen over heeft, maar dacht ik. Dat is ook de eerste vraag van hoe moet ik bespreken dit, maar hoe moet ik dat zien? Want ik zie deels een beschrijving van allerlei activiteiten, wat er allemaal is, dan wel ontwikkeld wil worden. Maar ten aanzien van het varkensbedrijf van Goossens en de verplaatsing daarvan, ja, daar ben ik wel heel benieuwd hoe daar de status van is. Want dat is al langere tijd wat stil. Ik weet dat er in het verleden ook wat reuring over is geweest. Ook in deze commissie of in deze raad. Ik weet ook dat er, althans dat is allemaal van, laat ik zo zeggen, van horen zeggen ook. En wat informatie die tot me is gekomen. Dat er ook allerlei procedures zijn geweest, meer hectares gevraagd, minder krijgen, ook weer dan die verordening ruimte van de provincie die ertussen speelt, een mestregister waar ook geen vergunning op gekregen wordt. Dus prima dat we hier over gebiedsvisie hebben, maar we hebben het over één onderdeel waarvan ik denk van ja, daar heb ik nog heel veel vraagtekens bij. Dus het is meer zeg maar de vraag erop gericht van hoe staat het daarbij, want ik ben ook dat D66 in het verleden daar wat kritische kanttekeningen heeft geplaatst. Dus ik ben heel benieuwd hoe die vlag erbij hangt, om het zomaar eens uit te drukken.
GroenLinks. D66, de heer Van der Hoogen.
Ja, aansluiting daarop klopt. We hebben daar ook een vraag over van de status van dit stuk. Van legitimeert dit meteen de verplaatsing? Dat is het feit waar je op doelt. En ja, met of zonder mesvergisting staat dan in de visie. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk om te weten van wat is nou de visie? Wil je nou met of zonder? Dat is eigenlijk ook de vraag aan de wethouder. Van wat is dan de visie van het college in deze?
ABC, de heer Van Boekel.
Ja, voorzitter, we hebben toch wel wat opmerkingen over deze visie. Deze gebiedsvisie lijkt ingegeven door behoefte aan uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie. Als gevolg daarvan zal de groencomposteerderij van den Oude moeten wijken. Nu zijn er al regelmatig klachten over van overlast wat betreft stank van het bedrijf. Bij verplaatsing is het niet de bedoeling dat het stankprobleem zich ook zal gaan verplaatsen. En wanneer er ter zijner tijd meer concrete plannen liggen, dan zullen we hier nog zeker op terugkomen.
PLC, de heer Graat.
Dank je wel, voorzitter. Na de sluiting van de stort is deze bestemd voor groene ruimte. Visie ziet erop toe dat er geen ontwikkelingen worden toegestaan die daar tegen die tijd kunnen frustreren. Onder andere de oude. Kunt u ons vinden in deze visie?
De heer Gertsen, VVD.
Ja, een beetje in aansluiting, voorzitter, op vragen die gesteld zijn van ja, wat is nou precies de status van zo'n visie? Dat was bij ons ook, hoor. Misschien nog wat concreter. Wat is nou precies de aanleiding om specifiek voor dit gebied een gebiedsvisie te maken? En waarom doen we, wat maakt dit gebied dan zo speciaal dat we dat hier nu wel doen en op andere plekken niet? Hè? Welk achterliggend doel heeft dit nu? En dan ook ja, vervolgens de visie, wat betekent dat dan voor toekomstige ontwikkelingen? Hè? In hoeverre stimuleert als je het positief bekijkt of belemmert als je het negatief bekijkt dat toekomstige ontwikkelingen? En ja, heel concreet, hoe belemmerend is deze visie voor de ontwikkeling van een 18-hols golfbaan op de voormalige vuilstortlocatie als we hem straks helemaal groen gaan afwerken?
CDA, de heer Hendricks.
Ja, dezelfde vraag. Wat is de status en inderdaad, wat is de reden en de aanleiding voor deze gebiedsvisie op deze plek?
Wethouder.
Laat ik beginnen met de aanleiding. De aanleiding, want dat is eigenlijk de aanleiding van om in dit geval wel tot de gebiedsvisie te komen, is met name de vraag vanuit de Milieustraat, gewoon mogen wij uitbreiden? En met de vraag van de waterzuivering van, goh, wij denken op termijn uit te gaan breiden. En dan begint het opeens te knellen in dat gebied. Dus dat zijn eigenlijk de twee aanleidingen om een gebiedsvisie op te stellen. Een gebiedsvisie waarbij dan duidelijk is van, goh, wie waar uiteindelijk zou moeten komen en wie wel recht heeft op uitbreiding, wie geen recht op uitbreiding heeft. Nou, dan is het verhaal eigenlijk relatief eenvoudig. Een milieustraat is niet per definitie aan die locatie gebonden. Den Oude is in per definitie niet aan die locatie gebonden. Dat betekent niet dat ze nu weg moeten. Nee, dat is een visie naar langere termijn. Dus op het moment dat bedrijven gaan verplaatsen, activiteit verplaatst wordt, dan kan je op dat moment ook de ruimte creëren voor bijvoorbeeld een waterzuivering. Want we praten hier over 2030, dus een tijd verder. Dat is de aanleiding en daarom is ook de reden, dat is ook de reden geweest om een globale visie op te stellen. Wat is de status van die visie? Ja, die visie is, ja, het is een visie en niet meer dan dat. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we die te zijner tijd in een ontwikkelvisie of in een structuurvisie mee gaan nemen. En dan krijg je daar een juridisch kader. Dit is niet meer dan een visie van, goh, bent u het eens met deze visie? Kunt u zich vinden in deze visie? Ik zal het anders formuleren. Dan nemen wij deze visie mee om uiteindelijk ook te zijn de tijd in een structuurvisie op te nemen. Het heeft geen haast, maar het geeft wel een stukje duidelijkheid naar het waterzuivering toe. En het geeft ook een stukje duidelijkheid naar het RMB toe. Dat uitbreiding van die milieustraat, als dat gewenst wordt, niet op die locatie zal plaatsvinden.
De heer Poel.
Ja, ik word even getriggerd door, want kijk, ik snap wat u bedoelt, maar Kijk, ik wil voorkomen dat als wij straks in dat juridisch besluitvormend traject komen, dat we dan geconfronteerd worden met een gebiedsvisie waar we ooit ja tegen gezegd hebben. Dus ik wil nadrukkelijk in ieder geval de kanttekening dan geplaatst hebben dat ik er kennis van neem. En ik denk dat dat misschien wel meer partijen zullen zeggen.
Wethouder.
Ja, wat dat betreft denk ik dat een zorgvuldige, daar kan ik me iets bij voorstellen, laat ik het zo zeggen. Ook met name naar ervaringen in het verleden is dat wel eens anders geweest. Dat stel ik in zijn algemeenheid. Kijk ik naar PLC, ja, daar wordt aangegeven van, ik had bij ABC, ja, ABC, de verplaatsing van de, ja, den oude hoeft niet verplaatst te worden. Hè. Zolang ze nog blijven zitten, blijven ze zitten. Op het moment dat er concrete aanvraag is van den oude om te verplaatsen, dan gaan we dat als zodanig bekijken. Dat betekent alleen dat de vrijkomende ruimte van den oude eventueel gebruikt kan worden door de waterzuivering. Groen, de stort is groen. Naar de toekomst toe wat ons betreft ook groen. De activiteiten die in het zeg maar industriële gedeelte van het gebied plaatsvinden, ja, die moeten natuurlijk niet strijdig zijn met de ontwikkeling van het groen. Ik durf niet te beweren of een golfbaan mogelijk is. Ja, maar je hebt van die putjes en ik weet niet hoe diep die putjes zijn. Maar ik kan me voorstellen dat die putjes niet al te diep zijn. Maar als die niet al te diep zijn, dan zou een golfbaan moeten kunnen. En dat past ook, want er staat ook aangegeven, je hebt in feite extensieve recreatie is daar mogelijk. En volgens mij is golven een extensieve recreatie. Ik denk dat ik het zo de beantwoording...
Nee? Ik zal even een rondje. Dan ben ik hoor al een nee, de heer Poel.
Nou, volgens mij hebben collega Van der Hoge nog specifiek gehad over Goossens en de status ervan. Dus.
Nee, dat klopt. Ik heb hem bovenaan staan. Ik was er wel voorbij. Nee, Goossens is natuurlijk een verhaal apart. Goossens valt binnen het gebied. Blijft wat dat betreft ook binnen het gebied zitten. Wat is nou de stand van zaken met betrekking tot Goossens? Nou, daar is uiteindelijk een ontheffing aan gevraagd om een bouwblok tot 2,5 hectare te mogen bouwen en om een mestvergissing van 2,5 hectare te mogen aanleggen. Nou, daar heeft de provincie op gereageerd en ze hebben aangegeven dat ze in principe kunnen instemmen met de 2,5 hectare bebouwing. Dus in zoverre zou dat mogen. En ze hebben aangegeven niet in te stemmen met de 2,5 hectare mestvergissing. Nou, met dat gegeven zijn wij naar Goossens teruggegaan en we hebben aan Goossens gevraagd van goh, weet dat dit speelt. En hij denkt er nu over na op welke wijze die daar mee om wil gaan. Ook al omdat hij op zijn huidige locatie natuurlijk ook vrij strak zit en op een gegeven moment ook ruimte voor ruimtewoningen daar gecreëerd zou moeten worden. Dus hij is nu aan het bekijken in hoeverre hij zijn bedrijf gaat verplaatsen. Ik kreeg net van mijn collega Stoffels te horen dat het de bedoeling is, in ieder geval dat op deze locatie bij Waltersbos geen varkens gaan komen, maar kalveren gaan komen. Nou, dat is dan een verschil. In eerste instantie was het de varkenshouderij. Dat is een verschil. Maar op dit moment is de exacte invulling daarvan nog niet bekend. Wij wachten eigenlijk op zijn reactie. In hoeverre hij met de reactie van de provincie om wil gaan.
Meneer Poel.
Ja, wat verschil is tussen varkens en kalveren, dat weet ik niet, maar dat hoor ik dan nog wel een keer. Ik weet natuurlijk de historie van ruimte voor ruimte, messenmaker en noem maar op. Maar wat ik ook begrepen heb, tenzij het anders is, dan hoor ik het wel, is dat juist die nieuwe geurverordening niet meer van dien aard is dat zeg maar het blijven op de huidige locatie een sta in de weg zou zijn. Dat heeft te maken met vroegere stankcirkels en de huidige, noemen ze dat, die odeurtoestanden. Het kan zijn dat ik nu praat met klok en klepel gebeuren, maar ik heb iets wel in die richting ooit vernomen dat er niet per se meer een verplichting zit tot verplaatsing.
Wethouder, kun je daar een antwoord?
Daar kan ik niet op reageren. Daar ben ik niet van op de hoogte. En ik kijk even naar mijn collega Stoffels, die misschien had kunnen weten, maar ook hij is daar niet van.
Kunnen we het antwoord op de vraag meenemen in het verslag, tot het even wordt uitgezocht?
Voor zover een antwoord mogelijk is, ja.
Ook dat is een antwoord. Waren er nog meer vragen die open stonden uit de eerste termijn? Behoefte aan een tweede termijn? D66? Toch wel. PvdA, de heer Poel.
Nou ja, goed, even in die zin kort nog eens herhalende. En van, ik neem er inderdaad kennis van, want ik wil me niet binden aan een stuk waarvan ik begrijp wat de onderliggende gedachte is. Het juridisch besluitvormingstraject komt nog op onderdelen. Dus ik neem er kennisgeving van en ik stel hem, laat ik zo zeggen, niet vast of ik stem er mee in. Ik neem er kennis van. Dat wil ik nog eens een keer nadrukkelijk gestipuleerd hebben.
D66, de heer Van der Hoogen.
Ja, ik sluit me daarbij aan. Wij nemen er kennis van. En ik zou er ook even willen wijzen op het voorstel. Waarin status en besluitvorming wel degelijk geformuleerd zijn in een formele zin. Dus als we daar met z'n allen dan over eens zijn, dan moet het in het verslag wel duidelijk naar voren komen.
ABC, de heer Van Boekel.
Daar sluiten we ons ook bij aan. Wij nemen er kennis van en niet meer dan dat. En terzijner tijd is het concreter tekort, dan komen we er graag op terugkomen.
PLC, de heer Geraad.
PLC neemt het ook ter kennis nemen.
VVD, de heer Gersen.
Ja, dat geldt ook voor ons, omdat ik niet de illusie heb over vanavond de golfbaan geregeld hebben. Dus lijkt me dat in ieder geval een goede verwoording is dat deze commissie er zo over denkt. Ja.
CDA?
Ja, met één toevoeging op zich vind ik het wel positief dat het college dit naar ons toe brengt. Om ons in ieder geval erover te informeren. En dat zullen we als oppositiepartij dan toch ook maar inbrengen. Maar ik denk dat het verstandig is om er niet meer dan kennis van te nemen. Zeker omdat ik ook niet helemaal kan overzien waar we dan precies ja tegen zeggen.
Ja. Nu natuurlijk zal duidelijk tot uitdrukking komen wat het standpunt van de commissie is. Ter kennisneming van dit. Deze gebiedsvisie. De conceptkadernota. Over rechts, het CDA, de heer Hendricks.
Ja, nou het voorstel is duidelijk, het is eigenlijk niet instemmen met. En ik denk dat de argumentatie die daarachter ligt helder is. Ja, ik ben benieuwd naar de besluitvorming. Ik ben dan ook benieuwd naar de besluitvorming van andere deelnemende gemeenten. En benieuwd naar hoe het RMB hier verder mee om zal gaan. Want niet instemmen met de kadernota, dat legt een duidelijke taak bij het RMB richting hun begroting, denk ik. Dus wij kunnen eigenlijk instemmen.
VVD, de heer Gertsen.
Alles wat de heer Hendricks gezegd heeft geldt ook voor ons, dus wij zijn het eens met de zienswijze.
PLC, de heer Geraad.
Dank je wel, voorzitter. RMB kan niet bezuinigen. Is die doelstelling opgelegd voor de gemeenschappelijke regeling, ten koste van de gemeenschappelijke regeling, niet overtuigd van wat er niet bezuinigd kan worden.
ABC, de heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Na het doornemen van de stukken concludeert Algemeen Belang Kijk dat we het standpunt van het college volledig kunnen overnemen. We zijn wel even benieuwd in onze overwegingen een helder beeld te krijgen van wat er geschrapt gaat worden, eventueel in de taken van de RMB.
D66, de heer Barthe.
Dankjewel, voorzitter. Het voorstel zoals het er ligt is voor ons duidelijk. Het is duidelijk richtinggevend, alleen we hebben toch nog een vraag met betrekking tot het begrip risico's. Er wordt gesproken over risico's en onduidelijke financiële consequenties. Kijk, onduidelijke financiële consequenties is voor ons wel duidelijk in dit geval. Maar wat wordt er hier nu precies onder het begrip risico verstaan? Want daar kun je natuurlijk meerdere dingen onder verstaan. Daar hadden we graag een toelichting op gehad van de wethouder.
GroenLinks, mevrouw Tevelde.
Geen aanvullende vragen.
PvdA, de heer Poel.
Ja, voorzitter, voor wat betreft dat RMB het standpunt van het college is zeker voorstelbaar, ook aan onze zijde. Aanvullend op die argumenten van het college missen wij wel de transparantie met betrekking tot het oprichten van die regionale uitvoeringsdiensten. Want belangrijk is om te weten wat voor invloed de oprichting van het RUD heeft op de bedrijfsvoering en de financiën van het RMB. Want let wel, het RMB wordt een van die twee uitvoeringsstations van het RUD en de gemeente Den Bosch is het andere uitvoeringsstation en de directie en administratie komen in Os terecht. Dus dat is nog een aanvullende vraag, maar voor wat betreft de zienswijze is het voorstelbaar wat het college doet hier.
Goed, de commissie breed is akkoord met de zienswijze, waar alleen een aantal verhelderende vragen.
Ja, dank u wel. Ik zal proberen die te beantwoorden. De doelstelling, de bezuinigingsdoelstelling is inderdaad opgelegd. 10% geldt voor meerdere gemeenschappelijke regelingen, waaronder ook het RMB. RMB heeft ook wel bezuinigd, maar Ze hebben een bedrijfsvoering waarvan 80% van de kosten bepaald wordt door lonen. En die zijn moeilijk te beïnvloeden, althans moeilijk te beïnvloeden. Je hebt te maken met, ja, met de gevolgen van de mensen, van personeel wat je in dienst hebt. En ze zijn dus maar beperkt in staat om daarop te bezuinigen. Dat hebben ze gedaan. Type 1 taken hebben ze in 2011 10% op bezuinigd. Maar zoals het met lonen gaat, heb je ook weer jaarlijkse indexatie. Dus daarmee is een deel van die bezuiniging weer teniet gedaan. Wat wij willen doen, RMB zegt eigenlijk met zoveel woorden, we hebben geen mogelijkheden meer om nog meer te bezuinigen, of je moet gaan schrappen in het takenpakket. Dus wij willen als gemeente in ieder geval die bezuiniging halen. En wij zien daar ook mogelijkheden voor bij type 3 taken. Dat wil zeggen, de afspraken die we hebben met het RMB over het uitvoeren van bepaalde zaken, daar gaan we in de uren omlaag. En die mogelijkheid zien we ook, omdat de milieuvergunningverlening wat eenvoudiger wordt. We hoeven daar, verwachten we ook, naar de toekomst toe minder in te gaan investeren. We hebben daar in de afgelopen jaar heel veel in moeten investeren. Maar we kunnen ook meer af met meldingen. Dus we verwachten, we gaan ervan uit dat wij die bezuiniging uiteindelijk halen, omdat we minder opdracht geven aan het RMB. Risico's. Ik denk dat u doelt op de passage waarin er gesproken wordt over de RUD, waar de heer Poel het ook over had. Op dit moment vinden daar nog volop overlegrondes over plaats, hoe die RUD precies moet worden vormgegeven. Dat is geen makkelijk traject. We hebben ook voorzien dat er volgende week ook een nieuwsbrief, zeg maar, een raadsinformatiebrief naar de raad gaat, waarin de raad ook wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen. Maar vooralsnog gaan wij ervan uit dat die risico's, laat ik zo zeggen, dat er geen budgettaire gevolgen zijn. Behouden stand dat je in het begin wel opstartkosten hebt, maar dat die binnen een periode van 3-4 jaar weer neutraal zijn en dat we dan gaan inverdienen, omdat we ook zeker met die RUD efficiënter moeten gaan werken. Dat is een opdracht die de RUD van ons straks ook mee gaat krijgen. Dat ze, zeg maar, de extra kosten die het met zich meebrengt, weer terugverdienen binnen 3-4 jaar, omdat men efficiënter gaat werken. Maar dat is, het aspect is volop in de aandacht en ook morgen hebben we weer overleg erover. Wij zitten er heel scherp op dat wij de financiële consequenties niet verder willen laten gaan dan budgetair neutraal.
Mag ik daar een aanvulling
geven
om het een en ander te verduidelijken? Ik had de vraag eigenlijk meer gesteld in de zin van, zou het zo kunnen zijn als wij straks, of als het RMB dezelfde of minder financiële mogelijkheden ter beschikking heeft, dat bepaalde dienstverlenende activiteiten minder zullen worden?
Wethouder.
Nou, kijk, het is aan ons om te zeggen van wat we uit willen besteden, maar de kwaliteit, daar mag niet aan getornd worden. Als wij bepaalde diensten vragen van het RMB, kijk, men gaat niet inleveren op kwaliteit. Je kunt wel inleveren op uren. Daar gaan wij op sturen.
Dus we
huren minder in.
Daar in die zin had ik de vraag gesteld in het kader van uren dienstverlening.
Ja. Nou, ik zei al, we gaan dus bij die type 3 taken gaan we minder uren inhuren om die 10% bezuiniging te halen. En die kunnen we minder inhuren omdat we minder milieuvergunningverlening in de volgende jaren verwachten.
Vragen die niet beantwoord zijn. Nee, tweede termijn. CDA, de heer Hendricks.
Ja, op zich... De lijn is duidelijk, hè? Die bezuiniging kan dus gehaald gaan worden. Zal nog wel concreet moeten worden, maar ik neem aan dat het, als we dadelijk de begroting hebben, dat het een en ander dan wat concreter verwoord gaat worden. Dus ja, daar zullen we op wachten.
Wat meer een tweede termijn? Niet, dan dank ik u voor zijn inbreng. Dank u, wethouder. Desgewenst te bespreken, afgelopen maandag hebben we een inventarisatieronde gemaakt met dat PvdA in ieder geval over de meeste punten wil inspreken. Dus ik neem aan dat we nu gewoon steeds over links gaan beginnen. Dan PvdA, agenda punt 13, bestemmingsplan Sint-Agata.
Ja, de wethouder loopt nu weg, maar volgens mij heb ik een vraag die misschien op hem betrekking heeft. Dus misschien dat hij... Nou, ja, kijk, bedoel, bestemmingsplan Sint-Agata, het heeft er zijlings mee te maken, maar goed, het is meer een vraag aan de wethouder, hoeven we nu niet te beantwoorden, maar misschien dat u daar een mededeling over kunt doen. Want ik hoor toch wel wat reuring in een klein dorp op het moment dat het gaat over inderdaad veldzicht en het buitengebied en het veranderen daarvan. Daar zijn allemaal verschillende verhalen de ronde aan het doen. En ik wil eigenlijk van gemeentewegen vragen of daar wellicht in een mededeling wat duidelijkheid over gegeven kan worden naar commissie dan wel raad. Dus even over de schouder heen van meneer Baudet. Nou ja, het buitengebied, daar wordt gesproken over kunstgras, geen kunstgras, verleggen van velden tegemoetkomen van een tennisvereniging dan wel niet. Laat ik het zomaar even concreet maken. Ik hoor daar allerlei verschillende verhalen en ik zou daar graag wat duidelijkheid over willen vernemen. Maar er staat eigenlijk een beetje zijlings van, ja goed, niet helemaal zijlings, want het gaat natuurlijk ook om het MFA en het buitengebied. Maar dat is eigenlijk meer mijn vraag naar u toe, of u daar, ja ik zeg niet mij, maar ik denk dat iedereen daar wel van op de hoogte gesteld wil worden. Dat was eigenlijk het enige wat ik wilde opmerken op dit punt.
Oké, okay, welke partij nog meer over agenda punt 13? CDA, de heer Thijssen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn eigenlijk benieuwd wat de mogelijkheden voor woningbouw zijn binnen dit bestemmingsplan. Dat is één. En dan heb ik nog een opmerking. Er wordt gevraagd om in te stemmen met en de inhoud en de procedure. Maar wij willen het voorrecht houden om aan het eind van de rit nog iets te vinden van dit bestemmingsplan. Dus uiteraard willen we wel instemmen met de voortgang van de procedure.
Goed. Oké, laten we even de wethouder de antwoorden laten geven.
Het punt, dankjewel voorzitter. Het is een conserverend bestemmingsplan. En dat betekent dus dat er niet proactief bestemd is met betrekking tot woningbouw. Als we gaan kijken naar het woningbouwprogramma, dat is dan een aanvullende opmerking, nee, dan is voor Sint-Agata de huidige woningbouw zoals die plaatsvindt op Kepsterterrein tot 2027 zou die toereikend moeten zijn. Ik zeg het heel voorzichtig, want daar kunnen we natuurlijk te zijn de tijd anders met elkaar over denken. Maar binnen het woningbouwprogramma zit het al zodanig, zit het erin. In het bestemmingsplan wordt dus geen ruimte geboden tot meer woningen, omdat er ook geen concrete plannen zijn. En praten van procedure, het is in procedure brengen. En dat betekent dat het bestemmingsplan met vaststelling terugkomt. En dan mag ik er alles van vinden weer. Ja? Maar dat geldt voor de overige zometeen ook allemaal exact hetzelfde.
Ja, verder geen opmerkingen over agenda punt 13. Dan gaan we door naar agenda punt 14, Kuik Centrum, voor links PvdA.
Ook over rechts beginnen hoor.
Ja, maar goed, hier.
Ja, ik had toch wel wat vragen, voorzitter, over 14. Want u zei straks al, ook dit is een conserverend bestemmingsplan. Maar als ik dan kijk naar die zienswijze van Kuppens, die te maken heeft met het oude bestemmingsplan Sint Maarten, dan blijkt dat de voorkant van dat bouwvlak dus strak tegen die voorgevel is aangelegd. En tenminste in het vroegere bestemmingsplan. Vervolgens is er ooit teruggebouwd een meter om juist die uitbreiding te realiseren. En nu zie je als het ware dat zo iemand gestraft wordt, omdat die voorgevel er nu strak tegen aangelegd wordt. Of het bouwvlak strak tegen aangelegd wordt. Dat nodigt mij uit om te vragen van God, om dat toch wat nader toe te lichten. Want het lijkt erop dat u toch wat anders doet als conserveren. Op bladzijde 7 wordt gesproken van een vuistregel met betrekking tot de verplichte afstand tussen de achterste grens van het bouwvlak en de achterste perceelsgrens. En in dit geval zegt men dat die afstand minimaal 8 meter moet bedragen. Maar een dergelijke vuistregel is ons bekend, welke tevens in verschillende bestemmingsplannen in gemeenteland terugkomen. Dat is maar 7 meter. En waarbij meestal een minimale oppervlakte van 35 vierkante meter vrij van bebouwing op het achterste erf wordt beschreven. En in dit geval heeft men, gelet op de schuinte denk ik van het perceel, een gemiddelde genomen van de lengte van de linker en de rechterzijde van 9,5 en 7. En dan kom je afgerond op 8 meter uit. Maar dat is dus een gemiddelde en de minimale aanwezige afstand is al 7 meter. Dus volgens mij kun je hier niet echt stellen dat er sprake is van een vuistregel. Ja, en dan wordt er op bladzijde 12 onder punt 11 geeft men aan dat de zoekopdrachten naar de woorden wooneenheid, wooneden en woon geen resultaat hebben opgeleverd. Dat is volgens mij onjuist. Want in het aangeleverde PDF-document op de gemeentesite behorende bij agenda punt 14 van deze commissie, daar staat onder artikel 5.1 en 5.6 en 19.2.2 zijn die woorden te vinden. Maar als je kijkt op de site van www.ruimtelijkeplannen.nl, dan zijn deze woorden weer niet te vinden. Dus één van deze twee documenten kloppen niet. Dus welke moet dan straks worden vastgesteld? En tot slot, door de wijze van huisnummering van de woningen aan Grote Straat 65 en 71 wordt er de suggestie gewekt dat er nog twee huisnummers tussengevoegd kunnen worden. Is dat juist? 67 en 69 zijn er in het verleden onder andere door die huisnummeringen verwachtingen gewekt met betrekking tot het realiseren van twee woningen op die percelen. Ik realiseer me dat ze wellicht ook deels technisch zijn, dus het mag voor mij ook schriftelijk afgedaan worden.
Goed, ik geef verder de commissie. GroenLinks, mevrouw Tervelde.
We hadden nog een informatieve vraag of er al bekend is of het huis aan de Stationstraat van inspraakreactie 5 als karakteristiek is aangemeld.
D66. Nee. ABC. Nee. CDA,
dank u wel, voorzitter. Ja, hiervoor geldt dezelfde opmerking als bij het vorige, agendapunt.
De heer Poel in anderhalve termijn.
Nee, sorry, even voor de duidelijkheid, wethouder, u mag die vragen in de kuppens mag u schriftelijk afdoen. Ja, deze die zijn wat minder technisch geënt. Dat is de zienswijze van de Lange. Ik had toch graag een nadere toelichting op dat derde verzoek. Ik zal even wachten, want anders kan het niet. Ik ga verder. Graag een nadere toelichting op het derde verzoek van de Lange, waarbij het gaat om de bouwvlakken van Stationstraat 6 en de Molenstraat en de afstemming hiervan. Want u spreekt hier over het geheel volbouwen van het bouwvlak en staat dat niet haaks op uw uitleg van de bouwmogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheden bij de zienswijze Stevens, die iets verderop terugkomt, want daar mag dat niet. En Stevens, want volgens mij is die Molenstraat ook nog steeds aanloopstraat, tenzij ik dat verkeerd zie. Dat heeft dan te maken met het winkelcentrumgebied. En wilt u ook ingaan, want er wordt gesproken over geruchten van sloop en herbouw van Stationstraat 6. Dat is mij geheel nieuw, maar misschien is het niks meer en niks minder dan een gerucht, maar dan had ik het graag uit de wereld geholpen. Zienswijze van Duinhoven-Niesten. U legaliseert, formaliseert het dienstverlenende bedrijf. Het is zeg maar het architectenbureau op 23. Maar niet de detailhandelfunctie op 25. Hoe moet ik dat zien in het kader van het voornemen van het college om te vraag dienstbaar en vraaggericht te zijn? Maar goed, gaat u na de vaststelling van het bestemmingsplan, tenminste als wij dat dan vaststellen, optreden tegen de als dan niet in overeenstemming met het bestemmingsplan zijnde detailhandelsactiviteiten? En tot slot de zienswijze Stevens. Ja, toch een lokale ondernemer met de nodige drive in de Kaneelstraat die dan buiten dat winkelcentrumgebied valt. Maar die wel zorgt volgens mij voor de juiste aantrekkingskracht van het centrum en kracht in zijn plannen ook investeert. En ook hier de vraag van, god, en dat heeft ook te maken met die beleidswijziging ten aanzien van het centrum. Hè, van waarom kun je dat toch niet wat vraaggericht, gelet op zijn verzoek om dat gehele bouwvlak te kunnen bebouwen. Natuurlijk moet je rekening houden met de omgeving. Maar het kan natuurlijk een aanwinst zijn voor het centrum. Dat bedoel ik ook met een stukje heroriëntering op sommige stukken. Bovendien, ja, dan kom ik toch terug op een vroegere vraag van mij ten aanzien van het bestemmingsplan rond de winkels bij de rotonde Padbroek. Want daar werd toch wat, laat ik zo zeggen, creatief ingevuld om daar wat meer winkels te creëren als daar in feite in het bestemmingsplan toegestaan met die openingen naar andere winkels toe. Ja, en daar ga je zeg maar ook de concurrentie mee aan met het centrum. Dus ik vind er wat tegenstrijdigheid in zitten.
Goed, wethouder, ik zal niet zeggen een paar vragen, maar een groot aantal vragen.
Ten aanzien van Kuppers, dat zijn allemaal technische vragen. Ik weet waar je het over heeft. Maar verder om nou te zeggen van of een vuistregel wel klopt of niet klopt, dat durf ik echt niet te zeggen. Dus ik stel inderdaad voor om die schriftelijk af te handelen.
Ik heb ze hier, ik zal ze geven.
Dat is goed. Ten aanzien van Stationstraat 5 karakteristiek. Ja, wij zijn niet degene, de gemeente is niet degene om te bepalen of een huis karakteristiek is. Er staat ook in het document aangegeven dat dat toegevoegd kan worden aan de lijst van karakteristieke panden. En iedereen kan het pand aandragen om op die lijst voor te komen. Wij hopen voor de zomer een commissie monumenten ingevoerd te hebben. En die commissie monumenten die kan dan bepalen of een... overigens gaan ze ook bepalen of een pand een gemeentelijk monument gaat worden. Maar ze kunnen ook bepalen of een pand karakteristiek zou moeten worden. Dus op het moment dat de commissie aanwezig is, of benoemd is, dan kan ieder een voordracht doen aan die commissie. Dus dat zou ook kunnen gelden voor het station Straat 5. Even kijken, verder heb ik van die kant. Ja, dat was een technische vraag van het CDA, maar die zal Ronald Siebel beantwoorden. Ten aanzien van de heer Poel, ja, hij zei het zijn inhoudelijke vragen, maar het zijn ook een beetje technische vragen, dus het zit er een beetje omheen. Ten aanzien van Molenstraat, wordt gezegd van Molenstraat 23b volgens mij, daar mag gebouwd worden. Ja, dat, is een, dat behoort tot het kernwinkelgebied, in tegenstelling tot Stevens, wat daar net buiten valt. Dus het is heel stringent toepassen van de regelgeving. Wij zijn wel in overleg met Stevens, omdat hij op dit moment ook nog niet exact weet welke plannen die hij nu wel wil doorvoeren en welke plannen hij niet wil doorvoeren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de recessie waar we met elkaar in zitten. We zijn, zoals het mooi heet, on speaking terms. Natuurlijk hebben wij begrip voor zijn situatie en we willen graag meewerken. Hè. Het is een goede onderneming binnen deze Kuik. We zijn aan het praten, maar op dit moment weten wij nog niet exact van wat we gaan doen met elkaar. Vandaar dat ook onze kant nog even wat formele opstelling is, totdat we weten wat het echt gaat worden. En dan kunnen we misschien wat soepeler hanteren, de zaak hanteren. Een vraag naast je van niet, dat durf ik even niet te zeggen. Handhaving, ja, maar dat is makkelijk, want ik heb handhaving niet in mijn portefeuille. Op het moment dat wij met elkaar afspraken maken, moeten we ook handhaven op basis van die afspraken. Maar dat is makkelijker zeggen dan doen, want u weet dat de burgemeester daarmee belast is. En er was nog een derde verzoek, dat was even, heb ik opgeschreven, maar ik ben even kwijt, de heer Poel, van waar dat betrekking op had.
Nou, dat waren die geruchten over, slopen herbouw van Stationsstraat 6, waarin dat derde verzoek van de zienswijze de Lange over gesproken werd.
Ja, het punt is van, op het moment dat iemand een pand heeft en die zegt van ik ga het slopen, ja, dan kunnen wij niet tegenhouden. Tenzij dat pand de benaming heeft karakteristiek of gemeentelijk monument of rijksmonument, dan kan je iets doen. Maar op het moment dat iemand een pand sloopt, daar staat hij en hij is eigenaar van het pand. Ja, dan heb je gewoon een sloopvergunning af te geven. Dat is ook gebeurd met het pand wat nu. Ja, sommige mensen hebben dat heel jammer gevonden. Vandaar ook dat misschien het aanwijzen van het pand als karakteristiek in ieder geval van onze kant wat meer mogelijkheden met zich meebrengt. Ik heb die geruchten ook gehoord, maar als zodanig weet ik daar niks van. Ik heb dat niet bevestigd gekregen in het formele circuit, laat ik het zo zeggen.
Goed, heer Riegel.
Dank u wel. Dan zit ik wel even met een dilemma, want ik moet u, wethouder, heel even wat aanvullen. Als u mij dat niet kwalijk wil nemen. De monumenten, aanwijzing als pandersmonument voor als monument werd gebeurd door het college. Niet de monumentencommissie, maar het is wel zo dat de monumentencommissie een zeer zwaar adviesorgaan is. En je moet van hele goede huizen komen, wil je daarvan afwijken. Maar formeel is het college degene die... Dan hebben we dat misverstand uit de wereld. Dan de andere. We hebben de procedure met tot stand komen van bestemmingsplannen intern gewijzigd. Voorheen werd het voorontwerp, nog voordat er een voorontwerp was, aan uw commissie toegezonden. En u als commissie zei, u gaat de procedure in. En dan kwam die helemaal aan het eind, kwam die bij u. En nu plannen die niet echt politiek gewicht hebben, daarvan vindt de het voorontwerp al door het college plaats, dan komt het na de zienswijze komt het bij u. En wij hebben intern zitten vechten met hoe gaan we dat nu als verschil, want er zijn er nog steeds, waar u het voorontwerp vaststelt, wil ik niet zeggen, maar geschikt acht, rijp acht om daarmee de procedure in te gaan. En de formulering die nu gekozen is die voor ontwerp bestemmingsplan, dus waar het voorontwerp al geweest is. En we bedoelen daar niets anders en niets meer dan dat het plan zoals het er nu ligt, u vindt dat het rijp is om de formele ontwerpfase, de formele vaststellingsfase in te gaan. En u krijgt hem daarna nog helemaal weer terug per definitieve vaststelling. En dat wordt bedoeld met die zinsnede. En niet dus dat u nu al bijvoorbeeld u bindt en zegt van dit is het en hier mag ik er niet meer van afwijken. Dat is niet aan de orde. U acht het hiermee rijp om de formeel wettelijke procedure te beginnen.
Goed, de vragen van de heer Poel krijgen nog papier en die worden in ieder geval schriftelijk beantwoord. In tweede termijn nog behoeften? Nee. Dan gaan we naar het ontwerp bestemmingsplan Beers. PvdA, de heer Poel.
Geen vragen en opmerkingen, want er wordt een hele verwijzing gegeven naar het privaatrechtelijk burenrecht. Voor wat betreft het onderhoud van die erfverschijning en de toestemming van de meneer of mevrouw van die Gildeweg ten aanzien van Venstraat 11b. Maar zolang u eigenaar blijft van die grond, dan hoeft u die toestemming van 30b, ook al heeft u dat in gebruik gegeven, heeft u die niet nodig hoor. Dus die exercitie hoeft u echt niet te maken, maar het is misschien wel een dubbele garantie.
Goed, meer opmerkingen over dit element. GroenLinks, mevrouw de Velde.
Wij hadden nog de vraag of in het voordelig resultaat van 96.000 euro de asbestsanering al is opgenomen.
Ik krijg verder de commissie langs. Geen opmerkingen. Wethouder.
Ik kan heel stoer ja zeggen, maar ik weet het echt niet. Dus dat kijken we even na.
Kuik, Valewe, Katwijksweg 33. De heer Poel.
Is inmiddels achterhaald, gelet op de discussie afgelopen maandag.
Dan kijk verder de commissie. Geen opmerkingen.
Voorzitter, ik even ter interruptie dan. Ik snap de heer de opmerking van de heer Poel niet. Ik heb een lange dag gehad. Ik ben vroeg begonnen. Ik ben niet wakker. Maar misschien dat hij mij eens uit kan leggen in dit geval. Ja, dan.
De vraag was van, omdat daar het bouwvlak verlegd wordt naar voren toe, en mijn vraag was gericht, kijk, stel dat die schooldak komt, heeft dat dan ook nog invloed op het geheel op het moment dat je dat bouwvlak nu gaat verleggen? Dat was mijn vraag, maar omdat die discussie over die mallet ergens in IJsselstad staat, dacht ik van laat maar even zitten.
Maar ik daar toch een reactie op geven? Deze kavel ligt helemaal aan de noordkant en ligt tegenover de sportvelden van Ziel. Dus dat heeft geen betrekking op de school. Het heeft wel betrekking op het verzoek van een potentiële koper van die kavel. Vandaar dat wij medewerking willen verlenen op deze manier. Nee, maar ik wou hem even weghalen, want die linker is in dit geval niet aanwezig.
Goed, 17. Kruinbergse Plassen. Meneer Poel.
Ja, dan is het laatste. Dan hou ik erom op, meneer Geertsen, kunnen we gaan slapen. Kijk, nou, u zeggen vormen de reacties geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Maar ik vind wel dat u daar wel heel erg marginaal omgaat met de ingebrachte zienswijze. Met name daar waar het betreft de verkeersaspecten rond die recreatieve ontwikkelingen rondom de plassen. Dat is niet alleen Brasker, maar dat zijn dus ook al die andere ontwikkelingen. Want dat aspect van die verkeersbeweging is wel heel nadrukkelijk onderdeel geweest van alle planvorming rond Linden. En concrete meters ten aanzien van die verkeerscirculatie, hoe dat dan geregeld wordt, die heeft u denk ik nog niet gemaakt in dit stadium. Want los van onze eerdere bedenkingen rondom Brasker met lichtplaatsen en vierkante meters en dergelijke, zult u te tijden van de vaststelling van het bestemmingsplan toch met meer concrete oplossingen moeten komen over die verkeerscirculatie, wil onze fractie dan daarmee instemmen. Dus het is geen vraag, maar wel een opmerking aanvullend op het in procedure brengen, dat u dat in ieder geval nog in uw achterhoofd heeft zitten.
Wethouder.
Ja, korte raak, ik ben het helemaal mee eens. Het feit van het moet onderbouwd worden. We kunnen op dit moment in onvoldoende mate een goed antwoord geven op de zienswijze met betrekking tot verkeer. Dus wil je dat wel goed kunnen doen, dat betekent ook dat je onderzoek moet gedaan hebben. En wij gaan ervan uit dat we dan wel een goed antwoord kunnen geven en dat we dat inderdaad met het bestemmingsplan met elkaar kunnen vaststellen.
Goed, gaan we naar agenda punt 18.
Ik ga het wel snel.
Sorry. De heer Van der Hoogen.
Ik denk wel dat meneer Poel over dit soort dingen gaat. Wij hebben ook nog wel
Want voor mij is het interessant, even om te weten van de wethouder, hoe dat dan precies in de procedure gaat met het verkeer. Want ook wij maken ons daar zorgen over. Het wordt in het voorstel ook aangegeven. Maar komt er eerst onderzoek en krijgen we dat dan hier weer te behandelen over het verkeer? En gaan we dan weer verder over de procedure? Het wordt hier gevraagd van, kunnen we het in procedure brengen? Ja, maar dan willen we eigenlijk ook wel weten wat er met het verkeer overlast wordt gedaan. Dus ik ben even de volgorde van de dingen even kwijt. Tenminste, ten aanzien van dit voorstel. Normaal gesproken wordt in een bestemmingsplan al dit soort zaken opgenomen te worden. Dus ik wil even weten hoe het nou, wat het plan daarvan is.
Goed, de members van de commissie, de heer Krauwers, ABC.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk alleen maar een flankerende opmerking, want we gaan verder akkoord met dit bestemmingsplan. Maar ook hier weer onze teleurstelling of onze irritatie over de vergaande bemoeienis van de provincie daarin. En gemeente verweerde zich, of college verweerde zich maar eens even goed tegen. Dank u wel.
Verder geen opmerking aan de wethouder.
Wij willen in principe op de zienswijze op een goede manier te kunnen verwerken, op een goed antwoord kunnen geven, zeggen van hebben we iets meer onderzoek nodig. Daarentegen willen we de procedure niet frustreren door eerst nog 2 of 3 maanden op het onderzoek te wachten. Wij willen de procedure doorzetten. Dat betekent wel dat wij de verplichting hebben om tussen een ontwerpbestemmingsplan dan wel het bestemmingsplan. En dan komen we ook naar u toe met bestemmingsplan. Dat betekent dat die zienswijzen op een goede manier verwerkt moeten zijn. Dat betekent ook dat als het bestemmingsplan vastgesteld wordt, u kunt waarnemen of dat op basis van het onderzoek gedaan is, ja of nee. Dus met het bestemmingsplan vaststellen, heeft u de gelegenheid om daar iets van te zeggen of dat op een goede manier is gebeurd.
De heer Van der Hoegen, akkoord met het...
Ja, natuurlijk, formeel is het ook zo. Ik moet daar even goed over nadenken hoe we daar in de raad over gaan reageren, eerlijk gezegd. Dus ik kom daar zelf nog een keer op terug.
Ja, CDA, de heer Hendricks.
Nou, ik snap wel wat de heer Van der Hoogen hiermee bedoelt. En dit geeft toch ook... Kijk, we hebben die notitieplassengebied vastgesteld. En daar hebben wij eigenlijk gezegd welke functies wij waar willen. En toen hebben we het ook over verkeer gehad. Toen was het ook niet in beeld. Maar in feite, als je nu dit in procedure gaat brengen... Ja, dan je gaat dadelijk onderzoeken en stel nou dat er uitkomt dat het allemaal vreselijk is en het kan niet. Ja, dan heb je een procedure van niks doorlopen. Dus de volgorde van de dingen is natuurlijk wel enigszins twijfelachtig. Dus ik en de vraag is, eigenlijk is het nu al te laat. Ik snap ook dat op het moment dat je een notitieplassengebied vaststelt, wat nog redelijk visionair is, dat je dat niet achter de punt uitgewerkt hebt. Maar dan moet je op basis daarvan wel een inschatting kunnen geven of de dingen die je daarin vastlegt mogelijk zijn. En onder andere verkeer is daar een aspect van. Dus ik vind het antwoord twijfelachtig.
Wilt u nog reageren? Of?
Nou... Ja, u kunt het twijfelachtig vinden. Kijk, wij willen met name de zaak niet frustreren. Kijk, de functies zoals die daar komen, dat hebben we met elkaar afgesproken. Is ook in de plassennotitie voorgesteld. Is ook in Linden is dat vastgesteld tot bijna het aantal vierkante meters met betrekking tot het aantal botenplaatsen. Dit is een punt. Dit komt namelijk ook zometeen naar voren. Als we alleen naar een prasker gaan kijken, dan denk ik dat we het misschien niet echt nodig vinden om een echte verkeersvisie te hebben. Maar zometeen komt ook naar ons toe, het LO. Nou, dan betekent zeker met name ook de functies die daaraan toegevoegd gaan worden. En als we dat nou separaat van elkaar gaan zien of los van elkaar zien, ja, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn met elkaar. Nou, in tijd gezien loopt het LO net iets achter, procedureel gezien. Als we alles op elkaar laten wachten, ja, dan denk ik dat we in dit geval ondernemen tekort doen. Dus vandaar dat wij voor deze methode hebben gekozen. Het is een pragmatische methode. Het betekent wel dat het zorgvuldig moet gebeuren. Dat was de reactie.
Goed, even in tweede termijn behoefte. Dan agenda punt 18, industrieterrein Haven Kuik. Kijk de commissie rond. Dan het ingelaste agenda punt 18a, Broekant. Ik weet niet wie ik eerst al dit woord mag geven. Meneer, Poel, PvdA.
Nou, het ging mij meer om de toelichting ook van de wethouder. Wij hebben daar in het presidium, bedoeld als een mededeling geweest over dat bezwaarschrift. De ABC heeft daar in ieder geval een bedenking op ingediend. En doordat die zeg maar in de massa aan mededelingen tot ons is gekomen, hebben niet alle partijen dat gezien. En toen is er presidium afgesproken. Het kan op de agenda van de commissie ruimte worden gezet. Dat heb ik gedaan, want er is een overleg ook geweest tussen een van de raadsleden, Jacobs van de ABC, waarbij een toelichting is gegeven. Toen heb ik gezegd, ja, dan is het misschien verstandig dat in ieder geval die toelichting wordt gegeven door de wethouder ten overstaan van de commissie ruimte. Niks meer en niks minder.
De wethouder voor de toelichting.
Ja, wat ik met de heer Jacobs besproken heb is natuurlijk hartstikke geheim. Nee, dat ga ik met u delen. Het punt van, er was wat onduidelijkheid van waarom we wel de bezwaarschrift ingediend hebben met betrekking tot een amendement wat in de raad is besproken. We hebben volgens mij de duidelijkheid ook, want als de heer Jacobs heeft mij aangegeven na afloop van het gesprek van, goh, als ik het nog steeds vind dat ik mijn bedenkingen met betrekking tot het bezwaarschrift moet handhaven, dan agendeer ik dat in de commissie. De fractie van ABC heeft het niet geagendeerd, dus ik ga ervan uit dat de ABC-fractie daarmee ook aangeeft dat zij hun wensen en bedenkingen die ze ingediend hebben niet handhaven. Dat zal mogelijk met de uitleg van ons te maken hebben, van onze kant te maken hebben. Het punt is van, we hebben toen ontheffing aangevraagd bij de provincie. De raad heeft daar mee ingestemd. De discussie die kunt u zich wel herinneren met betrekking tot die ontheffing. Nu heeft de provincie van de drie ontheffingen die we aangevraagd hebben, twee zijn ze mee akkoord, één zijn ze niet mee akkoord om puur procedurele redenen. En wij vinden, om eigenlijk de reden waarom we ook die ontheffing aangevraagd, dat wij met afspraken zoals wij die met ondernemer hebben, dat de motivatie van de provincie niet juist is. En die was dat er niet voldaan werd aan het aantal eisen om wel om in aanmerking te komen voor die ontheffing. Nou, wij vinden dat de ondernemer wel in aanmerking komt voor de ontheffing. Afspraken zoals die tussen ondernemer en de gemeente zijn gemaakt, die zijn kloppend wat ons betreft. En om die reden hebben wij de provincie gezegd van, goh, wij dienen bezwaar in. Dat heeft dezelfde reden ook, dezelfde argumentatie. Niet omdat wij inhoudelijk wel of niet eens zijn met datgene wat er gebeurt, maar omdat we afspraken maken en anders de ondernemer mogelijk naar ons toe komt, zegt van, goh, gemeente, wat maak je me nou? Dus het is een stukje betrouwbaarheid, een betrouwbare overheid. Dat is de reden waarom we de zaak op deze manier ingezet. Ik weet niet of we het redden. De provincie zit daar vrij strak in wat dat betreft.
Meneer Poel.
Ja, de verwarring was denk ik ontstaan. Maar goed, daar weet de voorzitter volgens mij meer van. Want die was er toen natuurlijk bij betrokken. Omdat het abonnement zag toen op het bestemmingsplan buitengebied. En dit was de ontheffingssec waar het over ging. En doordat het amendement zeg maar werd weggestemd hier, daar is de verwarring denk ik in het procedurele traject ontstaan. En daar ging het mij ook om daar zeg maar de duidelijkheid over te geven.
Als ik maar voor je, ja, de verwarring was van toen de tijd, dat had te maken met, in eerste instantie hadden we verwacht dat die ontheffing verleend zou worden. Die ontheffing die werd niet verleend, uiteindelijk is die ook niet verleend, hè? Althans vooralsnog niet. Dat betekent ook dat in het bestemmingsplan als zodanig geen rekening mee gehouden is. Met die twee andere ontheffingen zijn wel in het bestemmingsplan buitengebied meegenomen. Ja, toen was vanuit de ondernemer gezegd van, goh, ja, maar dan kan ik ook niet uitbreiden in het kader van dierenwelzijn. Nou, toen hebben wij gezegd van, ja, als je in het kader van dierenwelzijn wil uitbreiden, dan is het misschien verstandig om, en dat is via het CDA gebeurd, te vragen of daar dan wel een uitbreiding voor mag plaatsvinden. Nou, het abonnement is weggestemd. Nou, de raad, voor zover ik het weet, heeft gezegd van, nou, als hij dat dan wil, dan komt hij maar met een separate aanvraag. Ik hoop dat ik zo duidelijk ben geweest. Okay.
Nog vragen en opmerkingen van andere fracties over dit punt? Kijk rond. Dan gaan we naar agenda punt 19. Ter vaststelling verslag van de commissieruimte van 23 januari 2012. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, op dit moment nog. De heer Krauwers, ABC.
Ja, ABC refereert graag aan op pagina 3 de toezegging, hetgeen wat gezegd is na de toezegging over de verbinding tussen Beers en Linden. Wij zijn eigenlijk van mening dat we toen het niet alleen over de brug gehad hebben, maar ook over welke type verbinding, dus geschikt voor alle verkeer, dat we het daarover gehad hebben. En we zouden die aanvulling daar graag bij willen hebben.
Zal worden genotuleerd in dit verslag. Met dank aan de notulist zijn deze dan vastgesteld. Vaststellen van de toezeggingenlijst. Ik kijk er rond, geen opmerkingen. En dan sluit ik op een heel keurig tijdstip deze vergadering.